Goedenavond, het is 8 uur geweest. Ik heet u allen hartelijk welkom voor een vergadering van de commissie Grondgebied van de gemeente Bloemendaal. Zoals u ziet hebben we een andere opstelling dan gebruikelijk. Dat is een besluit van het raadspresidium. En het idee is dat de raadsleden elkaar zo beter kunnen zien en dat de kwaliteit van het debat bevordert. De beeldschermen die hier staan in het midden, die zijn gebruikt geweest voor een proef en die blijven vanavond uit. En de proef is geslaagd. We hebben bericht van verhindering ontvangen van de heer Heukels van Liberaal Bloemendaal en de heer Westval van D66. En als vervanger voor D66 is mevrouw Van Stralen aanwezig. En meneer Boeienk.
Ik wil even melden dat mevrouw Zoetmulder later komt in verband met oude avond van de school.
Ja, gaat uw gang, de heer Venema.
Ik wil gewoon graag.
De microfoon. Meneer de voorzitter, ik heb met enige verbazing de brief gelezen van raadslid Heukels. Omdat hij meent dat hij niet kan komen, omdat hij belangrijke zaken heeft. Nou, ik gun hem dat graag. Maar ik weet dat een van de belangrijke zaken betreft een zaak die hij aangespannen heeft tegen de gemeente Bloemendaal. Omdat hij te veel gedeclareerd heeft. En de zaak is niet dat hij dat ontkent. De zaak is dat hij de gemeente Bloemendaal aanklaagt omdat zij niet precies weten hoeveel hij gedeclareerd heeft. Nu is mijn, ik wil dat gewoon even voor de natuur vastleggen. Hij zegt dat hij daardoor vermoeid geraakt is, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik vind ook dat ambtenaren misschien vermoeid geraakt zijn. En ik vraag me af of als een ambtenaar nu al zou zeggen, ik ben zo moe door al die zaken die ik moet behandelen, die aangespannen zijn tegen de gemeente Bloemendaal. En tegelijkertijd wordt er in die brief vastgesteld dat degene tegen wie hij de zaak heeft aangespannen het niet goed doet. Ik vraag me dan af, hoe liggen die verhoudingen precies? Ik hoef geen antwoord, maar ik wou dit even vastgelegd hebben.
Meneer Burger.
Ja, hij doet het. Dank u wel. Ja, op zich, ik had niet echt eerst iets te zeggen, was ik eigenlijk niet van plan. Maar ik denk, ja, de heer Heukels heeft zich afgemeld voor deze vergadering. En het is natuurlijk niet de eerste keer, want er is elke keer wel weer een andere reden waarom hij er niet is. En het is zo dat je, als je notulen terugleest van dit jaar, dan is hij ongeveer 40% van alle vergaderingen gewoon nooit aanwezig. Dus dit past gewoon geheel in het rijtje zoals wij gewend zijn.
Kan ik overgaan naar agenda punt 3, het vaststellen van de agenda. Na afloop is er een besloten vergadering. Op verzoek van de Partij van de Arbeid. Het zijn geheime stukken, dus dat is dan automatisch een besloten vergadering. We hebben veel punten op de agenda. Dus als we inderdaad deze vergadering, de openbare vergadering, om 11 uur willen afronden en dan om 11 uur een besloten vergadering willen starten, dan reken ik op uw medewerking daarbij. Meneer Burger.
Ja, dank u wel. Ik heb een voorstel om een agendapunt naar voren te schuiven, omdat volgens mij het overgrote deel van de mensen die nu op de tribune zitten, die komen voor punt 15. En het lijkt me nou ook niet echt, zeg maar, klantvriendelijk om die mensen, gezien de punten die erop staan, dat zijn best zware punten, zou ik u eigenlijk willen voorstellen om die om dat punt 15 tussen 9 en 10 te plaatsen.
Ik kijk de zaal rond. Kunnen de andere commissieleden daarmee instemmen? Ja? Dan zal dat punt behandeld worden als punt 9a. Verder over de agenda, meneer Van Schie.
Voorzitter, ik zou de vraag willen stellen over de tweede vergadering van vanavond. De vraag is, is het echt nodig dat dit in beslotenheid moet met oplegging van geheimhouding? En de vraag die daar aan gekoppeld is, is als de belangen van de gemeente daarin een rol spelen, dan zou ik daarmee akkoord gaan, maar dat hangt er vanaf. Of er een getekende overeenkomst is met AM. Als die er is, dan zie ik de noodzaak niet in van een besloten vergadering. Als die er wel is, dan zie ik de noodzaak daar wel van in. Dus ik zou graag via u aan het college willen vragen of er een getekend stuk is met AM.
Dank u wel. Wie mag ik het woord geven van het college over de noodzaak van beslotenheid, geheimhouding van het betreffende stuk?
Voorzitter, die is er. Anders hadden we het stuk ook niet geheim naar u toegestuurd. De reden waarom het geheim is, heeft te maken met het feit dat daar commerciële gegevens in staan die AM niet in de publiciteit wil brengen. Dat bepaalt hun positie in het vervolgproces en alle andere informatie met betrekking tot de uitgangspunten voor het bouwen, die zullen we via andere kanalen, via de gebruikelijke kanalen, gewoon naar buiten brengen.
Dank u wel.
En de brief waar u een kopie van heeft, die is getekend door AM. En iets anders dan die brief is er niet.
Dank u wel, meneer Kokke. Meneer Van Schie.
De voorzitter, de wethouder, die zei in zijn beginzin, die is er. Gaat dat over de geheimhouding of gaat het over een getekende overeenkomst? Dat is me niet duidelijk geworden.
Meneer Kokke.
De brief waarvan we u een kopie hebben gegeven, die heeft AM voor akkoord getekend.
Meneer Van Schie.
Is die ook door het college voor akkoord getekend?
De brief is door het college verzonden.
Ja, dus dan is er eigenlijk een overeenkomst.
Meneer Kokke.
En als er een overeenkomst is, dan vervalt wat mij betreft de noodzaak om dit in beslotenheid te behandelen.
De SOC is van de SOC blijft van kracht. En op grond er is inhoud gegeven aan de heronderhandelingsplicht in de brief zoals we die gestuurd hebben. En daarin is sprake van commerciële informatie, grondprijzen en rente, waarvan het niet gewenst is om die naar buiten te brengen. En in die zin zou ik die brief ook gewoon de status willen blijven geven zoals die eraan gegeven is. En alle uitgangspunten met betrekking tot de invulling van dat trein, die staan in het bestemmingsplan en die zijn bekend.
Meneer Van Schie.
Voorzitter, dan zal ik die besloten vergadering niet bijwonen.
Het is de Partij van de Arbeid die heeft verzocht om behandeling van het stuk en daarmee een besloten vergadering. Dus als u hem niet bijwoont, betekent dat ook dat u het verzoek om de behandeling van het punt in te trekken?
Nou, dat is maar de vraag. Dat is maar de vraag. Ik wil eerst vastgesteld zien of er echt een noodzaak is om dit onderwerp, de heronderhandelingen en de bebouw van het Marine Hospitaalterrein, om dat in beslotenheid te doen. De wethouder heeft mij door zijn antwoord niet van overtuigd dat het in beslotenheid zou moeten. Als het dan toch in beslotenheid moet, zal ik deze bijeenkomst niet bijwonen.
Dank u wel, meneer Van Schie. Meneer Boeienk.
Ja, voorzitter, misschien is het wat slimmer met elkaar om maar even in beslotenheid dan precies even te praten wat nou echt hier besloten aan is. Want dan kunnen we er open over praten. En dan kunnen we de plekken vaststellen of dat beslotenheid moet blijven gehandhaafd worden of niet. Dat lijkt me dan het meest slimme. En dan, dan kunnen we open erover hebben zonder dat wij met elkaar verwrongen woorden zitten te delen over wat is hier nou besloten en niet besloten aan. Want we zitten gewoon te zoeken naar de woorden zonder iets te zeggen. En dat gaat niet. Dat gaat niet samen vaak. In dit geval gaat het beslist niet samen. En dat voelen we met elkaar aan. Dus het lijkt me gewoon handig om beslotenheid te starten dus dadelijk, die besloten vergadering. En na 10 minuten vast te stellen of het besloten is of niet.
Een voorstel van de heer Boeienk. Kan iedereen zich daarin vinden?
Ga ik uiteraard in mee.
Wat zegt u?
Daar ga ik uiteraard in mee.
Goed, dan hebben we na afloop van de openbare vergadering een besloten vergadering. Mededelingen van de leden van de commissie?
Jawel.
Meneer Van Schie?
Voorzitter, mijn fractiecollega Schel, die heeft zich de afgelopen tijd erg ingespannen om over de oude kern in Bennebroek na te denken en mensen bij elkaar te brengen en te zien of er een serieus goede oplossing zou kunnen komen. Die heeft mij verzocht om deze mededeling aan u te doen. De afgelopen week heeft mijn fractie de nodige tijd besteed aan bestudering van de dossiers over de oude kern in Bennebroek. Deze exercitie heeft geleid tot een helder en gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingen in dat gebied, zowel wat betreft de ruimtelijke ordening als de bezwaarprocedures. Dit overzicht hebben wij de afgelopen dagen met de meeste fracties mogen delen. Uit het geheel is naar onze mening een oplossing te destilleren voor de in Bennebroek ontstaande onrust hierover. Wij overwegen in de komende raadsvergadering deze oplossing in de vorm van een motie aan de raad voor te leggen. In samenwerking met de Griffie zullen wij de verzamelde informatie in samengevatte vorm en aangevuld met een analyse aan de raad en commissie toesturen. Met daarbij een voorstel voor een motie. Ons doel bij deze actie is enerzijds recht doen aan de betrokkenheid van de bezwaarmakers destijds, maar vooral ook om zoveel mogelijk te waarborgen dat het verdere proces zonder vertragingen als gevolg van procedures zal verlopen. Einde citaat. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Schie. Verder mededelingen vanuit de commissie? Meneer Venema.
Ja, ik heb een mededeling die hier meteen op aansluit en nog een andere. De mededeling die hier meteen op aansluit is dat GroenLinks die motie zal steunen, mits hij in correct Nederlands gesteld is. En de tweede mededeling is dat ik aanwezig was op een bijeenkomst van de Haringbuis over de kavels die mogelijk worden verkocht van gemeentewegen. En dat ik daar heb moeten constateren dat er een grote hoeveelheid mensen was. En dat er dus kennelijk een grote belangstelling is voor die haringbuis. En wat ik hier wou mededelen is het volgende. Er waren daar 3 partijen aanwezig, behalve de zaal. Een partij Lubbers, die de planning doet. Een partij Buena Vista of zoiets, die de begeleiding van de potentiële kopers doet en een partij die de gemeente is. En nu heb ik over die laatste partijen een korte opmerking te maken. Degene die de gemeente heeft ingehuurd om de kopers te begeleiden, die had een enthousiast verhaal waarin hij uiteenzette hoeveel euro een kuub kostte om in de vrije bouw. En toen vroeg iemand uit de zaal of hij dat ook kon omrekenen naar vierkante meters. En dat kon hij niet. En toen dacht ik, wat hebben we nu aan iemand die kopers moet begeleiden, die niet eens in staat is om dat concept van kuub te vertalen naar vierkante meters. En daarbij ook nog als toelichting geeft, ja, wij doen dat nu 1 keer in kuubs. En zo is dat nu 1 keer. En ik zou dat zomaar niet weten hoe dat in vierkante meters is om te zetten. Dat is 1. Ik zou nog eens goed naar de kwaliteit kijken van de man die de kopers moet begeleiden. De tweede is dat de heer Schippers die namens de gemeente optrad, dat die eigenlijk op alle vragen een antwoord gaf Wat een beetje deed denken aan de antwoorden die Kokkers soms geeft. Je wil een concreet antwoord hebben over een substantiële vraag. En dan krijg je een heel verhaal over het proces. Dus iemand vroeg, hoe gaat het nou met, hoe groot mogen nou die woningen zijn? En dan, Schippers die vertelde daar, daar nam die ruim de tijd voor dat, de gemeenteraad, spelregels had afgesproken.
Ik wil u even onderbreken. Het is gebruik om niet te praten over namen van ambtenaren.
Oké, dan gaat het hier om de heer S. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat erom dat die ambtenaar geen enkele substantiële informatie gaf. En uitsluitend informatie over het proces. Nou is het proces belangrijk. En het is ook goed dat de mensen weten hoe het precies in zijn werk gaat. Maar het is toch niet noodzakelijk, lijkt mij, dat een gemeenteraadslid die daar toevallig aanwezig was, een aantal, laat ik zeggen, substantiële vragen moest beantwoorden, omdat de ambtenaar dat niet kon. Dus ik zou graag de wethouder willen vragen om in de toekomst de ambtenaren wat meer op het hart te drukken, dat zij ook substantiële vragen beantwoorden, zelfs als het risico bestaat dat die niet helemaal correct zijn. Want ik kom nu tot een afronding, meneer Burger. Ik kreeg de indruk vanuit de zaal dat men, het feit dat men nergens antwoord op kreeg, dat het idee dat die overheid niet te vertrouwen is, versterkte. En dat willen wij toch niet met z'n allen.
Ja, en we zijn bij de mededelingen, dus wij nemen kennis van uw mededeling. Verder, mededelingen? Dan gaan we over naar het vaststellen van het verslag van 9 juni. Er zijn geen textuele opmerkingen aan de griffie gestuurd, dus de vraag is of wij dat verslag kunnen vaststellen. Mij wordt in het oor gefluisterd dat de heer Biedeman aanwezig was bij de vergadering en dat verzuimd is om dat op te nemen in het verslag. Dus dat zal worden toegevoegd. Verder geen opmerkingen, dan is het verslag hierbij vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 6, de lijst van toezeggingen door BMW. Nummer TCG 51. Wethouder Schep zegt toe een stuk te schrijven over de reden om de kapvergunning niet uit de omgevingsvergunning te halen, zoals in Heemstede op dit moment staat te gebeuren. Volgens mij is dat stuk toegezonden en kan dat punt worden afgevoerd. Dan het nummer 52. Wethouder Schep zegt toe uit te zoeken of er een vuilnisbakkentekort in Bloemendaal aan zee is. En laat dit aan de commissie weten. Dat is dat gebeurd, mevrouw Schep.
Ja, in mijn beleving wel, want ik heb wel een brief gezien die naar de raad is gestuurd. Of dat dan ook daadwerkelijk is gebeurd, dat kan ik dan niet beoordelen. Want dat mis ik natuurlijk, dat laatste stukje. Maar ik zoek het zelf ook nog even naar. Misschien kan de griffier er ook nog naar kijken. Dank u wel.
We zullen het nagaan. Nummer 55, allemaal wethouder Schep, zegt toe de commissie cijfers over afvalscheiding toe te zenden, inclusief een tijdsverloop en een trend. Mevrouw Schep, ook dat is gebeurd. Oké, dan kan ook die van de agenda af. Meneer Boeink.
Ja, misschien dat wel heel leuk even te reageren op die brief van u. Want voor degenen die hier aanwezig zijn, we hebben een heftige discussie gehad over dat vuilnis ophalen en hoe dat moest georganiseerd worden in de toekomst. En die brief, als we die lezen over de resultaten 2010, zien we dat we al op 55% zijn aanbeland. Dat is beter dan het slechtste scenario wat er voor lag in onze keuzepatronen. Die was op 52%, het slechtste scenario. Dus wij gaan al ver boven. We zitten al boven de scenario's die op dit moment toen in de keuze was. Dus ik denk dat het bestendig wat we toen hebben met elkaar besproken.
Dank u wel. Dan gaan we over naar agenda punt 7, de lijst van ingekomen stukken. Wie daar opmerking over, of er stukken geagendeerd moeten worden voor een volgende raad wellicht. geen opmerkingen. Dan gaan we over naar punt 8, de rondvraag. Ik inventariseer even. 1, 2, 3, 4. Ik ga vanaf rechts. De heer Burger.
Dank u wel. Ja, ik had die vraag misschien ook in de commissie bestuur en middelen door mijn fractiegenoot kunnen laten stellen. Maar dat heeft ook met de uitgebreide monumentenlijst te maken. Die het college in begin juli heeft vastgesteld. Ik heb daar mogen constateren dat u ook het kantoorgebouw aan de Brouwerskolkweg nummer 2 van de gemeente op die lijst heeft geplaatst. Nou weten we dat de verkoop van het pand een onderdeel is van het financiering van het gemeentehuis, renovatie daarvan. Nou kan ik het niet inschatten, maar mijn vraag aan het college is het niet zo dat als je een monumentenstatus aan een pand toekent, dat dat een drukkend effect kan hebben op de verkoopprijs? Want ja, je mag er natuurlijk veel minder mee. En afbreken is ook niet zomaar aan de orde, want ik heb het, dus de vraag is even, ja, wordt het niet belemmerd dat die ook daadwerkelijk verkocht gaat worden, dat pand?
Wie van het college mag ik vragen te reageren? De heer Kokke.
Voorzitter, ik zou in de eerste plaats erop willen wijzen dat uit de redengevende omschrijving gebleken is dat het hele complex aan de Brouwerskolk van monumentale waarde is. Er worden wel meer woningen in de gemeente Bloemendaal als van monumentale waarde beschreven. En er is nog nooit bij particulieren op basis van overwegingen dat van invloed zou zijn op de waarde van het huis besloten om iets wat van monumentale waarde is niet op de monumentenlijst te plaatsen. Ik weet niet of de heer Burger bedoelt te zeggen dat hij wat dat betreft voor de gemeente een uitzondering zou willen maken. Dat is niet wat het college gedaan heeft. Verder is wat de waarde van een huis is vrij speculatief. Ik heb een aantal bijeenkomsten gehad met mensen die eigenaar van een monument zijn. En ik heb ze daarbij altijd gecomplimenteerd vanwege het feit dat ze de moeite nemen om een stuk cultureel erfgoed te willen onderhouden. Dat compliment geldt wat mij betreft ook voor de gemeente Bloemendaal. En ja, soms, mensen weten het eigenlijk niet dan precies of ze daar dan blij mee moeten zijn of niet blij mee moeten zijn. Het blijft speculatief. Er is bij mijn weten geen onderzoek waaruit blijkt dat per definitie een woning die op de monumentenlijst staat van minder waarde is. Je zou evenzeer kunnen zeggen dat iets wat op de monumentenlijst wordt geplaatst juist daardoor van meer waarde is. En het is inderdaad zo dat het plaatsen op die monumentenlijst bepaalde beperkingen in zich draagt. Maar in het monumentenbeleid staat het zoeken naar een functioneel gebruik van een gebouw voorop, omdat onze monumenten in Nederland niet meer te handhaven zouden zijn zonder dat daar functies voor gevonden konden worden. Dus basis in het monumentenbeleid is dat we flexibel en transparant zijn en openbaar zijn wat betreft het vinden van een functie voor een gebouw.
Dank u wel, meneer Kokke. Meneer Burger, is dat een antwoord op uw vraag? Dank u. Meneer Boeink.
Voorzitter, ik heb een vraag over onze welbekende herten in ons duingebied. En ik wilde eigenlijk aan de wethouder vragen wat de stand van zaken is ten aanzien van deze problematiek.
Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Schep.
Voorzitter, dank u wel. Ik was eigenlijk van plan om daar vanavond iets over te zeggen. Maar ik doe het niet. En dat heeft ermee te maken dat de gedeputeerde nog niet in overeenstemming is met de gemeente Amsterdam. De heer Bond heeft de burgemeesters van de regio's, van de gemeente die het betreft en de wethouders geïnformeerd over de stappen die hij wil zetten. Hij is daar zeer nadrukkelijk mee bezig en hij wenst dat in goed overleg met de gemeente Amsterdam te doen. Dat is nog niet rond, dus ik hou nog even mijn mond. Maar zodra ik iets meer weet, dan ga ik het u zeggen. Misschien wel bij de raadsvergadering kan dat aan de hand zijn. Ik hoop dat u dat kunt respecteren. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schep. Meneer Boeink.
We zijn natuurlijk wel heel opgewonden nu aan het raken over dit onderwerp, maar goed.
Ja, mijn vrouw vroeg mij om u voor te leggen een poging tot oplichting, althans zo zegt zij dat, namelijk een brief van de Belastingssamenwerking Gouwen-Rijnland met een bezoekersadres Lamschansweg te Leiden en een postbus in Nieuwegein. En die suggestie wordt gewekt dat het hier gaat om een belasting die in Bloemendaal geheven wordt. En nu zou ik graag willen weten of dit inderdaad een poging is van een malafide organisatie om burgers in Bloemendaal op te lichten, of dat de gemeente Bloemendaal inderdaad haar belasting heft via een samenwerkingsverband Gouwen-Rijnland met een bezoekadres Lammenschansweg 144 en een postadres in Nieuwegein. En als dat laatste het geval is, zou het misschien toch goed zijn dat de gemeente daar de burgers op wijst. Want dit leidt toch tot gevoelens van een brief uit Antwerpen die zegt dat u per omgaande een bedrag moet storten, want anders loopt het helemaal verkeerd met u af.
Wie kan daarop antwoorden vanuit het college? Meneer Kokke.
Ik moet me op de voorhand verontschuldigen tegen de heer Venema. Ik ga een echt kokkenantwoord geven.
Fijn.
Maar daar bent u wel aan gewend ondertussen. Ik ken die brief niet. Ik vind het niet juist om alleen maar op basis van deze vraag een antwoord te geven. Ik zou u willen vragen om die brief aan ons te overhandigen, zodat we dat voor u kunnen uitzoeken. Ik kom daar dan schriftelijk op terug.
Heel goed.
Die afspraak staat. Verder met de rondvraag. Meneer Van Schie.
Dank u wel, voorzitter. Op de hoek van de Tetrodeweg en Ter Hofstedeweg, daar staat een transformatorstation. Dat is niet erg in de smaak gevallen bij de bewoners. En een van de redenen is dat het een openbaar urinoir geworden is. Dit bruggetje heb ik nodig om naar de echte vraag te komen. Want in het Vogelenzangse, daar waar de seniorenwoningen worden gebouwd, heeft Liander het zalige of onzalige plan opgevat om precies op de hoek van het André Burger plateau een transformatorstation te willen bouwen. En de vraag is, moet dat daar? Want het moet op gemeentegrond komen. Dus naar mijn bescheiden mening moet het mogelijk zijn om diagonaal over dat plateau heen een andere plek te zoeken, want daar is een heleboel ruimte. Daar zijn ook parkeerplaatsen gemaakt, noodparkeerplaatsen. Daar heb ik straks ook nog even een vraag over. U zou denk ik de omgeving een hele goede dienst bewijzen om dat transformatorstation te verplaatsen en in te pakken in het groen. Dus de vraag is, college, is het mogelijk om een nog slimmere plek te vinden? Want dit is al de tweede plek die door Liander is uitgekozen. Om een nog slimmere plek te vinden om dat transformatorstation neer te zetten. Wanneer dat in het groen verdwijnt, zal het ook mogelijk minder last krijgen van urinerende lieden. Die in de club waar ik ook nog werkzaam ben, op een andere manier, zich nogal eens met bier laden. Tweede vraag is, of de parkeerplaatsen die nu aan de Dekenzondaglaan zijn gemaakt, of die permanent blijven. En zo ja, blijft er dan ook een parkeerverbod in de, daar ben ik het nog even kwijt, in de Teilingenweg. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Schie. Wie mag ik het? De heer Burger wil een aanvullende opmerking plaatsen over het rondvraag van.
Ja, mijn naam werd genoemd, dus. De vraag die de heer Van Schie stelt, die wil ik graag ondersteunen over dat transformatorstationnetje. Want ik ben er ook over geïnformeerd. Goeie vraag, goed dat u die vraag stelt. En ik ben zeer vereerd dat er volgens u een plateau naar mij vernoemd is. Dat heb ik nooit geweten.
Ik geef het woord aan het college voor de beantwoording van de vraag.
Voorzitter, op de tweede vraag met betrekking tot parkeerplaatsen komen wij in onderling overleg met mijn collega Schep schriftelijk op terug. Wat betreft dat transformatorhuisje wil ik niet ingaan op dat aspect van het urineren. Maar wel op het meer bestemmingsplanachtige aspect. Er is een aanvraag ingediend voor het mogen plaatsen van een transformatorhuisje. De plaats die is aangevraagd is in overeenstemming met het bestemmingsplan. Maar we hebben het transformatorhuisje ook voorgelegd aan onze commissie van Welzijn en Monumenten. En die hebben vandaag negatief geadviseerd wat betreft de materialisering van het gebouw als wat betreft de plaats. En ze hebben ook een suggestie gedaan om naar een andere locatie te zoeken. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Kokke. Is dat een antwoord op uw vraag, meneer Van Schie?
Nou, ik denk dat dit voor 90% een goed antwoord is. En, want er blijft nog 10% vragen over van waar die andere locatie dan komt. Maar ik ben wel content met dit antwoord.
Dan gaan we over naar agenda punt 9, insprekers en of genodigden. Er hebben zich geen insprekers of genodigden gemeld. Agenda punt 9a dan. Op verzoek van het CDA, de stand van zaken, verbindingsweg N205 N206. Wil het CDA de heer Burger nog iets toelichten over de achtergrond van agendering?
Dank u wel, voorzitter. Op verzoek van onze fractie staat dit punt op de agenda. En wel om de volgende reden. Op 7 juli heeft de Raad met een overgrote meerderheid een motie aangenomen waarin het college in de persoon van wethouder Schip met een opdracht op pad werd gestuurd. Nou is er natuurlijk een vakantieperiode tussen, dus dat kan een reden zijn waarom in ieder geval ons het gevoel bekruipt dat er weinig gebeurd is. Maar ik hoop dat de wethouder dat kan weerleggen, dat gevoel. Ik heb ook een aantal begeleidende stukken nog. Want ik heb nog naar aanleiding van stukken die er zijn, heb ik dit punt laten agenderen. Met name het stuk van 30 juni, waarin dan nog echt gewoon staat. Dat is natuurlijk een week voordat die motie werd aangenomen. Er staat dus gewoon letterlijk, ja, we houden toch vast aan de noordelijke variant. Dat is dan in strijd zeg maar, met de uitspraken die de Raad een week daarna heeft gedaan. U heeft in een ander stuk het over een gebiedsvisie die u wilt ontwikkelen. Dat is al eerder gezegd. Ik heb wel begrepen dat de motie zeg maar, is naar alle gemeenten en deelnemers gestuurd van het breed bestuurlijk overleg. Mijn vraag is hoe er gereageerd is op de motie, want misschien is er al een reactie. En we krijgen vandaag ook nog een brief binnen en ook dus nog een ingezonden stuk waarin ook een beetje werd gezegd van ja, er is licht een uitspraak van de Raad, maar het lijkt erop dat het college er eigenlijk niets mee doet of niets mee heeft gedaan. En er wordt nog een beroep gedaan om toch die motie uit te voeren. En voor het overige hadden we bij de stukken nog een heleboel met eigendomsverhoudingen wat in de toekomst mogelijk gaat spelen. U weet hoe de Raad erin staat in overgrote meerderheid. En de hele concrete vraag is gewoon van wat is er met die motie tot op heden gedaan? En kunt u een stand van zaken melden? Want ik denk dat de uitspraak in die motie dat die duidelijk genoeg is geweest.
Ik geef graag het woord aan wethouder Schep.
Voorzitter, dank u wel. Natuurlijk voert het college een motie uit. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. En natuurlijk hebben wij wel wat gedaan. En natuurlijk hebben we in die tijd ook last gehad van vakanties. Want de heer Kokke is niet in dezelfde periode als ik op vakantie geweest. En ook medewerkers gaan op vakantie. Maar we hebben wel het een en ander gedaan, dus dat zal ik u vertellen wat we hebben gedaan. We hebben, zoals u ook geconstateerd heeft, de motie gestuurd naar alle leden van het breed bestuurlijk overleg. Ik heb daar nog geen reacties op gezien. Ik heb zelf de motie ook toegelicht aan mevrouw Post en nog wat nuances aangebracht over ons verzoek met betrekking tot de 206-207. En ons verzoek dat zij een avond gaat organiseren in Bennebroek. En zij heeft toegezegd dat ze in ieder geval een avond in Bloemendaal komt organiseren. De motie is ook besproken in de stuurgroep regionale bereikbaarheid. U weet wel, die stuurgroep die zich bezighoudt met het samenwerking hier in de regio met betrekking tot de infrastructuur. ook aan de orde gekomen in de klankbordgroep regionale bereikbaarheid. Dat is een groep waarin bijvoorbeeld de NS vertegenwoordigd is en Connection en Rover en de Fietsersbond en dat soort externe partijen. Daarnaast hebben wij er natuurlijk in het college over gesproken en mijn collega Kokke die is aan de slag gegaan om een gebiedsvisie te ontwikkelen op dit punt. En dat zijn ook die stukken die u aantreft achter de bijlage bij de Van Wijk garage. Wij kunnen natuurlijk niet alles tegelijk, dus wij hebben eerst eens gekeken hoe we de noordelijke variant in beeld kunnen brengen. Want het is voor ons heel belangrijk om nou te zien, hoe is dat zo, hoe zit dat nou allemaal in detail? En ik denk dat wij wel een goede mogelijkheid hebben gevonden om dat goed in beeld te brengen. Maar dit is de eerste stap. En de stap om de volgende varianten uit te zoeken volgt. Want we gaan natuurlijk het hele gebied tussen Bloemendaal en Hillegom onderzoeken. Daar past dus de middenvariant in, de zuidvariant in. Daar passen ook nog alternatieve varianten in die door mensen aan ons worden aangedragen. Maar het probleem is wel dat wij maar één medewerker hebben die in staat is om dit soort documenten te maken. En dezezelfde medewerker is ook bezig met de bestemmingsplannen. En mijn collega zit in een enorm dilemma. Waar leggen we nou het accent op? Gaan we nou met de bestemmingsplannen, want daar zit een wettelijke druk op? Of doen we dit? Dus maar u mag van ons aannemen dat wij hiermee verder gaan. Daarnaast hebben we een plan van aanpak in de tijd gezet. Omdat ik in het breed bestuurlijk overleg in ieder geval met een product wil komen. Hoe ver ik kom, dat weet ik nu nog niet. En dat product, wat wij dan gaan bespreken in het breed bestuurlijk overleg, dat willen wij natuurlijk voor die tijd besproken hebben met Hillegom en Noordwijkerhout. We willen dat aan u kenbaar maken. We willen dat bespreken in de stuurgroep regionale bereikbaarheid. En van tevoren met mevrouw Post, zodat ze daar niet wordt overvallen in zo'n breed bestuurlijk overleg. En dat is eigenlijk het pad wat wij met elkaar gaan. En ja, ik hoop dat u een beetje vertrouwen heeft in dit college. Dat wij gewoon goed luisteren naar de gemeenteraad en een motie uitvoeren. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Schep. Is dat een antwoord op uw vraag, meneer Burger?
Niet helemaal.
Meneer Burger.
U noemt dat plan van aanpak, wat u van tevoren met een aantal gremia wil bespreken. Maar het volgende breed bestuurlijk overleg is al op 14 oktober. Dus dat is een maand. Gaat u dat redden?
Nou, ik zeg niet. Ik heb het iets anders dacht ik bedoeld in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Dat plan van aanpak is dat tijdpadje waarop ik dat product met al die betrokken partijen wil bespreken. En dat zal, ik weet niet of het lukt, maar we gaan het proberen. Het is altijd lastig om bepaalde mensen te spreken en het is lastig om een product te realiseren. Dus dat wordt niet makkelijk, maar we gaan ervoor.
Dank u wel, meneer Burger.
Ja, ik krijg wel de indruk er zijn wat zaken gebeurd, dat is duidelijk. En die kun je ook relateren aan de motie, de uitspraak van de raad. Maar we zullen dit, de raad zal dit natuurlijk met een meer dan normale interesse blijven volgen. Maar dat realiseert de wethouder zich wel.
Mevrouw Schep.
Ik vergeet nog iets. De heer Kok en ik zijn ook op bezoek geweest bij de familie van Haasteren. Om eens te luisteren naar hun reacties en hun visie op deze weg. Velen zijn naast de benzinepomp. Oké, ja, dat zegt u.
Koppelen.
Schep. Mijn vraag is of andere leden van de commissie op dit agendapunt ook nog het woord willen voeren. En dat wil ik even inventariseren. De heer Boeienk en de heer Van Schie. De heer Van Schie.
Dank u wel, voorzitter. Eerst wil ik een opmerking maken over het stuk, met name de bijlagen. Het lijkt wel of ik die moet lezen met een 3D-bril. Dat is ontzettend slecht te lezen. ontzettend slecht layout. Misschien dat zwart-wit of een andere vorm van afdrukken beter is. Wat ik mis, maar dat kan een omissie van mijn kant zijn, is de ruige hoekoplossing die niet in dit verhaal is opgenomen. En de Partij van de Arbeid-fractie gaat nog steeds uit van de ruige hoekoplossing in Noord-Hollandse termen, de verlenging van de 207.
Dank u wel, meneer Van Schie. Meneer Boeienk.
Nou, wij hebben natuurlijk deze motie hier neergelegd omdat wij onze positie als Bloemendaal willen kenbaar maken. En dat was momentum ook om dat te doen daar in begin juli. En we zijn nu ruim twee maanden verder. En volgens mij heb ik net de wethouder horen zeggen duidelijk en wel dat de motie wordt uitgevoerd. En we geven daar dus tot 14 oktober dan daar denk ik dan maar ruimte voor om dat ook uit te voeren. En ik heb de hoogste verwachting dat de wethouder eigenlijk in het bijzonder het college dat gaat realiseren.
Dank u wel, meneer Boeienk. Dan gaan we nu over naar agenda het volgende blok. Meningsvorming. Allereerst het agendapunt 10, het beleidsplan archeologie. En het stuk dat aan de raad wordt voorgelegd om vast te stellen, de eerstvolgende raadsvergadering, en dat hier ter bespreking ligt. Is er van de kant van het college behoefte om het beleidsplan archeologie nog toe te lichten?
Nou, voorzitter, dat zou wel kunnen, maar dan ga ik samenvatten wat in het stuk staat. En ik neem aan dat iedereen het gelezen heeft en ter wille van de tijd denk ik dat we maar meteen moeten kijken of er nog vragen zijn naar aanleiding van het stuk.
Dank u wel. Dan kijk ik even de zaal rond en kijk wie het woord willen voeren. Ik zie dat alle aanwezige fracties het woord willen voeren. Ik begin met de heer Wiedeman.
En die van mij, die is beter.
Die is al ingesproken. Dank u wel, voorzitter. Ik vind een prima stuk. Althans de doelstelling wat we willen bereiken met dit beleidsplan archeologie. Omdat ik toch een warm voorstander ben om de culturele, historische en archeologische waarden in ons gebied, in onze gemeente, te koesteren. En een stuk lezende heb ik een tweetal opmerkingen. Ik ben een beetje in verwarring als ik kijk naar op pagina 14... waar we praten over de ondergrenzen, waarbinnen archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. En daar worden een aantal criteria genoemd van oppervlakte, vierkante meters. Dan vraag ik niet om een vertaalslag naar kubieke meters, maar dat is een ander verhaal. Daar wordt gesproken over een ondergrens van 500 vierkante meter. Dat is één criterium. Het volgende criterium is 250 vierkante meter. En dan lees ik een volgend criterium, staat er weer 250 vierkante meter. Is dat juist? Is dat niet een fout? Of praten we over twee keer dezelfde criteria? Gevoelsmatig zou ik denken, misschien wordt bedoeld 100 vierkante meter. Maar goed, dat is de beantwoording van het college. Mijn tweede opmerking, en dat zal waarschijnlijk een schrijffout zijn, pagina 25... Dan gaat het over de artikel X, de waardecategorisering van 1 tot en met 6. En op pagina 25 bij punt 8 aanlegvergunning wordt gesproken over archeologie nummer 1. Maar dit onderwerp handelt over archeologie nummer 2. Dus ik denk dat het een tikfoutje is of een copy-paste fout. Dat was het voor mij wat betreft de eerste termijn, als dat tenminste een meerdere termijn zou zijn. Dank u.
Dank u wel, meneer Wiedeman. Meneer Venema.
Dank u wel, meneer de voorzitter.
Ik heb het stuk met belangstelling gelezen. Het ziet er goed uit. Nu is het wel het toeval dat ik paardenneem ben bij iemand die volgende week promoveert op dit onderwerp. En ik wou dat stuk toch nog eens even aan haar laten lezen na de promotie, want voor die promotie heeft ze natuurlijk geen tijd voor. Maar het ziet er allemaal goed uit. Ik heb alleen één vraag, dat is eigenlijk de begeleidende brief. We krijgen een enorm uitgebreid plan van aanpak als het gaat om de bescherming van het archeologisch erfgoed in de bodem van de gemeente Bloemendaal. En dan blijkt uit de begeleidende brief dat dit alles kan worden geïmplementeerd op basis van een begroting die omvat 9.000 euro en dan nog een keer 18.000 euro. En ik begrijp, het is een beetje vaag geformuleerd, ik begrijp dat die 9.000 euro vooral bestemd wordt voor communicatie. Oh, dat is ook al niet juist. En de 18.000 voor de handhaving. En dat lijkt mij allemaal nog wel te doen. Maar ik vraag mij af, want ik begrijp hier dus uit dat alles wat voortvloeit uit deze nota, dat wordt begroot bij de plannen die mogelijk gaan komen. Hè? Bij de bestemmingsplannen die mogelijk gaan komen. En ik vroeg mij af of niet dit prachtige plan er toch toe leidt dat alles wat de gemeente doet in de toekomst duurder wordt. En niet zozeer vanwege de loonkosten, maar vanwege het feit dat dit ook weer nageleefd moet worden. Dus mijn vraag is eigenlijk of met deze 9.000 en 18.000 en niet een formeel misschien juiste, maar toch feitelijk te rooskleurige voorstelling van zaken gegeven wordt als het gaat om de implementatie van deze nota, waarbij ik overigens niet gezegd wil hebben dat als het duurder zou zijn, dat wij het dan niet zouden willen.
Dank u wel, meneer Venema. Mevrouw van Stralen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, deze nota is een duidelijk stuk. Het is ook een pleidooi om goed om te gaan met ons cultureel erfgoed. Ik had eigenlijk een beetje dezelfde vraag als de heer Venema. En ook daarbij aansluitend van, hoe zitten we nu met ons beleid hier? Zitten we op wat volgens de monumentenwet nodig is, gewoon bepaald is? Of gaan we iets hoger zitten met onze ambitie op dat niveau? En komt die ambitie dan voort uit de aanwijzing door de provincie dat wij een gebied zijn waar veel in de grond zit? Of is dat ook onze eigen ambitie? Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Boeink.
Ja, voorzitter, ik heb even geluisterd naar wat de vorige sprekers ook zeggen. En ik ben even, het is precies dezelfde discussie die wij ook afgelopen maand al hadden onderling binnen de VVD. Het voorliggende nota archeologie geeft het gevoel alsof wij hier als gemeente archeologie gaan bedrijven. En daar de hele gemeente voor in kaart gaan brengen en allerlei onderzoekingen verder gaan doen omdat we dat waardevol en belangrijk vinden. Maar de kern van deze nota is dat wij beleid willen hebben voor ruimtelijke ordening. En dat is eigenlijk het enige waar die nota op uit is, om daar iets over te zeggen. En dat is vanzelfsprekend gebaseerd op wettelijke eisen. En in die zin voldoet de nota uitstekend, want het is een goede samenvatting van een tijdje wat al vastgelegd is. En is nu vertaald naar richtlijnen hoe we in ruimtelijke ordening verder willen gaan. Dus als iemand een bouwvergunning aanvraagt in een hoogarcheologische ruimte, dan zal daar grondonderzoek moeten plaatsvinden of daar niet dan bijvoorbeeld iets beschadigd raakt. Of als we een bestemmingsplan hebben, dan zullen we met nodige voorzicht, zullen we bestemmingsplan regels opnemen die archeologische waarden daarin beschermt in dat bestemmingsplan. Dat is de doelstelling van deze nota. De nota is hartstikke helder op dat punt. Uitgezonderd één punt wat wij constateren is dat de kaarten die erbij zitten, die zijn echt onleesbaar. En wij verzoeken eigenlijk technisch aan het college om ons A3-kaarten te geven waar de hoogarcheologische ruimte en de minder hoge archeologische ruimte, dat die duidelijk staan aangegeven op kaart. Dus dat als wij later in bestemmingsplannen nog eens even daarnaar kijken, dat we kunnen zien, hé, wacht even, dit is een ander stuk gebied, moeten we anders mee omgaan. Dat is één.
Het tweede is, wij missen eigenlijk wat reflectie naar de archeologische nota die in Bennebroek van toepassing was. En we zien eigenlijk graag die nog eens aangereikt krijgen om nog eens even na te lezen wat daar ook alweer in stond. Om de vergelijking wellicht te kunnen maken met wat nu voor ligt ons van de Bennebroekse situatie zoals die een jaar geleden in archeologie is vastgesteld. Verder zijn we dus akkoord met de nota en de uitgangspunten ten aanzien van toepassing in ruimtelijke ordening.
Dank u wel, meneer Boeink. Meneer Burger.
Ook ja, de nota is een goed leesbaar stuk. En ja, het is ook natuurlijk een uitvloeisel van een wettelijke verplichting die wij hebben als gemeente. Een aantal vragen zijn al gesteld, dus dat ga ik niet herhalen. Maar ik heb nog een tweetal vragen en die staan allebei op. Nee, op één op pagina 18 en één op pagina 19. Er staat onder paragraaf 5.3 in de tweede alinea. Die begint met daarmee is de conditie archeologie evenwel nog niet geregeld in alle bestemmingsplannen. En dan heb ik daar dus de concrete vraag over. Wij zitten momenteel in een actualiseringstraject van de bestemmingsplannen. Worden ook kerngebonden of dorpsgebonden bestemmingsplannen, waarvan we dit jaar Vogelen zal nog als eerste gaan krijgen ter vaststelling van de raad. Volgens de bestuurlijke termijnplanner. De Aardenhout volgt en ook Bloemendaal is al in procedure. Mijn concrete vraag is, het beleid wat in deze documenten staat, wordt dat al meteen vertaald in die actualiseringsslag die we nu aan het maken zijn in het kader van die bestemmingsplannen. De tweede vraag is op pagina 19. Dat begint onder 5.5 met de vierde alinea met de benodigde archeologische inhoudelijke expertise kan op een aantal manieren worden verkregen. En daarin worden dan een zestal mogelijkheden genoemd. En dan volgt er nog een klein stukje en iets over een pilotfase. Maar mijn concrete vraag is hoe wilt u nou die archeologische expertise, in huis hebben, op peil houden? Dus kortom, een beetje een toelichting op dit stukje uit die nota. Overigens zal de CDA-fractie hier een positief advies over geven.
Ik geef het woord aan de heer Kokke. Voor de antwoord op de vragen vanuit de commissie.
Voorzitter, vindt u het goed dat ik in eerste instantie de heer Schaapman, onder wiens leiding dit onderzoek heeft plaatsgevonden, het woord geeft voor allerlei praktische vragen die u gesteld heeft?
Het woord is aan de heer Schaapman.
Voorzitter, ik ben niet de kleinste en ik zit nog vooraan ook.
Excuus.
Ik was nog even niet
meneer aan de beurt geweest.
Dank u wel. Voorzitter, ik kan meegaan met in grote lijnen met wat de vorige sprekers hebben verhaald erover. Helder stuk, prima. Ik heb wel een concrete vraag en dat is wat gaan we doen met 1.3, de beslispunten. De financiële consequenties kan ik enigszins overzien omdat ik weet dat bij het maken van bestemmingsplannen er altijd een financiële paragraaf is. Dus ik denk dat dit, in de richting van meneer Venema, dat dit gewoon verrekend wordt via de financiële paragraaf van de bestemmingsplannen. En verder heb ik begrepen dat degene die de grond beroert ook voor de kosten opdraait. Dus dat is wat mij betreft helder. De vraag is, beslispunten gaat het college uitvoeren en is er al een beeld van het implementatietraject? Verder sluit ik me aan bij alle complimenten die gegeven zijn. Dank u wel.
Ik heb nu het woord aan de heer Schaapman.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, een aantal antwoorden zijn al gegeven. De beleidsnota is gemaakt omdat de monumentenwet bepaalt dat we moeten weten wat er in de grond zit als we een bestemmingsplan gaan maken. Daarom zal dit stuk ook gebruikt worden bij de implementatie van de bestemmingsplannen, zoals die nu in ontwerp gemaakt worden. Om op uw vraag terug te komen, er zijn inderdaad een paar tikfoutjes gemaakt. Deze, dus inderdaad heel scherp, dat archeologie 1 had 2 moeten wezen. Die worden ook verbeterd. Wij hebben de stukken ook digitaal gekregen. Dus deze voorschriften worden gecommuniceerd met degene die het bestemmingsplan maakt. En daardoor wordt die tekst ook aangepast. Als het gaat om de oppervlakte bij een hogere waarde, dat die toch hetzelfde is als de oppervlakte bij een lagere waarde. Het verschil zit daarin dat de diepte varieert. Bij die lagere waarde is de diepte 50 centimeter en bij die hogere waarde 30 centimeter. Er zijn nog twee andere hogere waarden nog te noemen, waarbij die oppervlakte dan weer wel 100 vierkante meter is. Die verschillen die staan in de matrix, zoals ze bijgeleverd zijn. Daarmee hoop ik uw vraag op dat punt beantwoord te hebben. En wat de kosten betreft, inderdaad, is de 18.000 euro die uitgegeven moet worden voor het maken van dit, voor deze nota, ten laste gekomen van het budget bestemmingsplannen. En de 9.000 euro die ervoor staat, wat een budget zou kunnen zijn volgend jaar voor archeologie. Daaruit worden de kosten betaald die gemaakt moeten worden om ingediende onderzoeksrapporten te beoordelen, indien we dat zelf niet kunnen. Dan moeten we dat gaan vragen bij iemand. En mocht dat kosten met medewerkingen, dan wordt dat uit die 9.000 euro betaald. De hele gedachte achter de onderzoeken die gemaakt moeten worden, is dat er wordt vanuitgegaan de verstoorder betaalt, analoog aan het principe van milieu, de vervuiler betaalt. Zo wordt hier gezegd, de verstoorder betaalt. Dus als een initiatiefnemer een plan heeft en daarvoor is een onderzoek noodzakelijk, dan zal die initiatiefnemer die kosten ook dragen. Dus het is niet zo dat dus die 9.000 euro is alleen maar om onderzoeken te beoordelen als we dat zelf niet kunnen.
En de handhaving dan?
Ja, de handhaving is een taak voor bouwtoezicht. Bedoelt u de illegale, als er illegale activiteiten plaatsvinden? Dus illegale werkzaamheden?
Handhaving, neem ik aan, heeft te maken met iets wat niet mag en waartoe de gemeente moet zorgen dat het niet gebeurt.
Ja.
En nu mag er weer minder dan voorheen. Dus er is weer meer te handhaven. Microfoon.
Er is meer te handhaven. Dat kost geld. Handhaven kost geld. Is dat begroot?
Vooralsnog gaan we uit dat die taken passen binnen de formatie. En misschien is dat ook tegelijk het antwoord op de vraag die net gesteld werd. Er zal een keuze gemaakt moeten worden in in hoeverre dat een uitbreiding van de formatie moet zijn. De oplossing wordt daar in de alinea daarop volgend ook gegeven. Dat eerst maar even 2 jaar bekeken wordt in hoeverre dat nu echt extra werk met zich meebrengt. Of dat we dat binnen de huidige formatie op kunnen lossen. Het is wel zo dat bij dat hele beleid gestreefd is naar een balans tussen de eisen en de praktijk. Het is niet zo dat er voor elke schep in de grond een onderzoek nodig is. Er is wel gekeken waar er echt een hele hoge verwachtingswaarde is. Daar zijn de oppervlakten dus al kleiner. Maar dan praat je nog over 100 vierkante meter, 10 bij 10. Nou, inderdaad, voor een nieuwe woning moet je dat doen, maar niet voor een schuurtje. En dan worden die oppervlakten wat groter. Dus het is ook niet zo dat dat, ik noem hem een stuk, misschien zijn er 10, 15 rapporten te verwachten. En hopelijk iets minder illegale activiteiten daarop te constateren.
Meneer Van Schie.
Voorzitter, het wordt nu heel moeilijk uitgelegd, maar volgens mij is het heel simpel. Wanneer het een bestemmingsplan betreft, zit het in de financiële paragraaf. Wanneer er een bouwplan is, dan komt dat hier bij de gemeente. Dat wordt getoetst. En dan betaalt degene die het bouwplan indient, die betaalt leases. Ja. En in de leases zitten de kosten van wat er aan onderzoek moet gedaan. We kunnen het kort en breed, lang en dun vertellen. Maar volgens mij is dit de quintessens.
Ja.
Meneer Schaapman, gaat u verder?
Er was nog een vraag over de leesbaarheid van de tekeningen. En die zijn nu op een formaat die ook enigszins hanteerbaar is. Maar Ze zijn digitaal beschikbaar en als zodanig worden ze ook gebruikt in de bestemmingsplannen. Dus daar kan je inzoomen op een locatie en dan wordt het helderder. Ja.
Voorzitter, daar wil ik ook nog toch nog een opmerking over maken.
Nee, misschien.
Het gaat ook vooral om de kwaliteit van de tekeningen die in de ons toegezonden stukken worden meegeleverd. Ik heb net een opmerking gemaakt over die andere tekeningen. Ik weet niet waar dat precies in zit, maar ik ga erin mee dat ze moeilijk tot slecht leesbaar zijn. En de vraag is toch, kunt u iets doen, misschien richting het college, om ervoor te zorgen dat die tekeningen wat helderder van het papier afkomen?
Ja, dat is buiten mijn mogelijkheden. Ik heb ze op dit formaat.
Maar ik spreek u er niet persoonlijk op aan.
Oké, okay. Voor mij zijn deze goed leesbaar. Maar hoe u ze gekregen hebt, daar heb ik geen invloed op gehad.
Meneer Kokker?
Ja, nog even resumerend voor alle duidelijkheid. Dit is dus iets wat we op basis van een wet moeten doen die op 1 september 2007 is aangenomen. Dus een wettelijk opgedragen taak. Wat ik nog even wil benadrukken, dat is dat dit rapport is tot stand gekomen op basis van een bureaustudie. Er is dus een literatuurstudie uitgevoerd, er is allerlei onderzoek uitgevoerd en op basis daarvan is die archeologische kaart gemaakt. Er heeft geen onderzoek in de grond plaatsgevonden. De bedoeling is dat de uitgangspunten van deze kaart dus meegenomen worden bij de opstelling van de bestemmingsplannen. Het is een van de vele bronnen die input is voor de bestemmingsplannen, daar vindt het dus een vertaling. En mensen die dus een bouwaanvraag indienen, zoals de heer Van Schie aangeeft, die plannen zullen dus getoetst worden op basis van het bestemmingsplan. En als die archeologische paragraaf in het desbetreffende bestemmingsplan indiceert dat een onderzoek gewenst is, dan zullen mensen alleen een vergunning krijgen als ze ook voldaan hebben aan het archeologisch onderzoek op basis van dit rapport. Geen vergunning zonder te hebben voldaan aan de eisen die in het bestemmingsplan zijn gesteld. Dan nog eventjes, er is al gezegd, de eigenaren, de aanvrager, die zal het onderzoek moeten verrichten. Dus de kosten voor het onderzoek komen niet bij de gemeente te liggen. Wat wel bij de gemeente komt te liggen, dat zijn de kosten voor beoordeling van het onderzoek. We zullen daar ervaring mee moeten opdoen. We verwachten niet zo ontzettend veel van dit soort archeologische rapportages. En we denken in eerste instantie dat we een heel stuk zelf kunnen beoordelen. Maar dat zal moeten blijken. Voor zover we dat niet kunnen, is dus dat budget van €9.000 beschikbaar om een externe te vragen om dat plan te toetsen. Die €18.000 voor alle duidelijkheid, die is dus uitgegeven in het verleden om dit plan te maken en die is dus afgeschreven. Wat betreft die kaarten, we hebben ook in de afgelopen commissie bestuur en middelen zo'n vraag gehad om een kaart ter beschikking te stellen. Ik zou wat dat betreft ook willen verwijzen naar datgene wat in de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden. Daar worden helemaal geen stukken meer verstrekt. Ja, dit is een idioot dik stuk waarvan je af kan. Toen ik het kreeg, toen denk ik, ja, wat kost het allemaal niet en wie leest dat en wat heb je daaraan? Kaarten zijn tegenwoordig elektronisch beter te lezen en te gebruiken dan ze te laten drukken. U kunt ze inzoomen, u kunt ze bekijken zoals u wilt, ze zijn scherper, ze zijn beter. En dat is het allerbeste wat we kunnen bieden. En dat is ook bij een vraag bij de commissie bestuur en middelen door de burgemeester geantwoord. En dat is door de commissie bestuur en middelen toen overgenomen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kokker.
Antwoord, voorzitter, is helderder dan de tekeningen die wij gekregen hebben.
Dank u wel. Ik kijk de commissie rond. Behoefte aan... Zijn de vragen afdoende beantwoord van de eerste termijn?
Concreet gevraagd naar de beslispunten die uitgevoerd gaan worden en of...
Meneer Boeijink.
Voorzitter, ik had gevraagd of de Bennenbroekse archeologische nota die al een paar jaar geleden over Bennenbroek gemaakt is, of die nou meegenomen in dit verhaal is of niet.
Meneer Kokker.
Het voorstel aan u luidt om in te stemmen met de integrale nota archeologie.
inclusief die vier beslispunten die op bladzijde 5 staan. Dus als u instemt met de nota, dan stemt u ook in met die vier beslispunten. De implementatie die vindt dus plaats via de bestemmingsplannen. Dit is een stuk wat bij de opstelling van elk bestemmingsplan zal worden gebruikt. En de relevante onderdelen uit deze notitie zullen in het bestemmingsplan worden verwerkt. Ik neem aan als een aparte paragraaf in het bestemmingsplan met een eventuele kaart erbij. Wat betreft de vraag over Bennebroek, had ik de heer Schaapman willen vragen om dan.
Meneer Schaapman.
Excuus, voorzitter, dat ik die vraag niet meteen meegenomen heb. Dus niet expliciet gebruik gemaakt van de gegevens toen van Bennebroek. Maar het is wel met de hele bureaustudie, ook over Bennebroek, is dat meegenomen. En daar zitten vergelijkbare dingen in. Maar het is niet expliciet wat toen van Bennebroek is onderzocht overgenomen.
Hebben ze wel gebruik van gemaakt?
Ja, ook gebruik gemaakt van dezelfde bronnen en dezelfde gegevens staan daar ook in. Maar het is niet zo dat één op één overgenomen is door dit bureau.
Meneer Boeienk.
Ja, voorzitter, raak ik een beetje van in de war van wat nu gezegd wordt. Begrijp ik goed dat u de hoog en de minder hoge archeologische waardes van Bennebroek anders heeft vastgesteld dan ze tot nu toe waren in Bennebroek?
Meneer Kokke?
Ja, ik zou het zo willen interpreteren dat ik heb aangegeven dat er een bureaustudie heeft plaatsgevonden. U ziet ook een hele overzicht van bronnen die geraadpleegd zijn. En dat onderzoek wat in Bennebroek heeft in het verleden heeft plaatsgevonden, dat was één voor de bronnen voor het opstellen van deze rapportage. Dat wil niet zeggen dat het integraal is overgenomen, maar het is in de lijn van dit rapport is het geïmplementeerd. En wat waardevol is bevonden voor Bloemendaal is ook waardevol bevonden voor Bennebroek op basis van dezelfde grondslag. Ik weet niet, maar dan moet de heer Schaapman beantwoorden of daar onderdelen weggelaten zijn of niet.
Schaapman.
Ik heb het niet exact zo wat er destijds voor Bennebroek is onderzocht. In hoeverre dat, wat nou precies de verschilpunten zijn. Als u daarin geïnteresseerd bent, kan ik daar wel voor zorgen. Kan ik dat op een later moment. Maar wat exact de verschillen zijn van wat toen is onderzocht en wat er hierin staat, dat heb ik niet zo paraat.
Meneer Boeienk.
Ja, voorzitter, dan als het mag ik de tweede ronde hierbij gelijk beginnen. Want voorzitter, ik was eigenlijk van plan om hier gewoon ja te gaan zeggen en ik vond het een prima voorstel. Maar nu ga ik toch u vragen iets heel anders te doen. Dan ga ik u toch vragen nu om de Bennebroekse archeologische kaart die in Bennebroek gehanteerd werd te gaan vergelijken met wat hier staat. En ik wil eigenlijk gewoon dat u gaat vaststellen of u andere inzichten hebt gekregen tussen Bennebroek en Bloemendaal. Dat moet dan toch even heel scherp staan, precies. In principe gaan we natuurlijk niet minder archeologisch zijn opeens nu we hier 2 jaar verder zijn. Of meer archeologisch zijn, dat kan natuurlijk niet. We hebben een lijn en Bennebroek heeft die ingezet, ruim voordat Bloemendaal hiermee bezig geweest is. En dan gaan we natuurlijk niet opeens de lijn opnieuw definiëren en dan maar gewoon doen alsof er in Bennebroek er nooit wat gebeurd is. Dat kan niet. Dus ik denk niet dat u daar zo makkelijk mee weg kan komen. Dus het spijt me heel erg als u dat niet helder kunt uitleggen nu op dit moment. Dan kan ik niet anders dan verzoeken om u volgende maand terug te komen.
Verder,
ja.
Dan ga ik gewoon weer het rijtje af. Meneer Wiedeman eerst dan. Of geen behoefte voor een tweede termijn?
Ja.
Mag wel.
Ja, de verwarring die begint te komen en dat vind ik wel jammer, want ik was ook zo positief begonnen met dit stuk. Maar goed, de zorgvuldigheid die geëist wordt, dat moet aan voldaan worden. Dus ik ben benieuwd wat de aanvullende antwoorden zullen zijn.
Dank u wel. Meneer Venema.
Ja, deze discussie die onderstreept wat ik gezegd heb, want als dit doorgaat, dan moet een ambtenaar overuren maken die hier niet begroot zijn. Ik wil maar zeggen, wanneer je nieuwe regels maakt, dan kost de implementatie van die nieuwe regels, dat kost geld. En er is nu geconstateerd dat dat geld voor een deel wordt opgebracht door degene die gaat bouwen, of de verstoorder is hij al genoemd, maar een beetje onsympathiek. En voor een deel wordt die ingecalculeerd bij het maken van de bestemmingsplannen, want die worden nu gecompliceerder. Maar ik heb nog niet, en dit is natuurlijk dit is een typisch geval van het maken van een bestemmingsplan, of in ieder geval maken van nota's die weer nieuw werk met zich meebrengen, omdat een oude nota met een nieuwe vergeleken moet worden. Maar ik heb nog niet gehoord wat de naleving van deze nieuwe regelgeving, wat dat nu gaat kosten. En of dat, ja, hoe dat georganiseerd gaat worden. En ik vind dat jammer. Niet dat ik mijn oordeel over deze nota daardoor dat die niet positief zal zijn. Maar ik vind wel dat de gemeente zich moet realiseren dat elke nieuwe regelgeving kosten met zich meebrengt. En diegenen die dat niet begrijpen, die zullen geneigd zijn om steeds maar weer nieuwe regels te bedenken, omdat zij denken dat dat geen geld kost.
Dank u wel, mevrouw Verstralen. Meneer Poeienk heeft tweede termijn genoten. Meneer Burger. Dan meneer Van Schie.
Er deugt iets niet aan deze opstelling. Dat, als ik met mijn voorkomen zo buiten beeld val, dan is er iets aan de regie mis. Maar dit even terzijde. Ik had in gedachten de fractie voor te stellen om er een hamerpunt van te maken in de eerstkomende raadsvergadering. Maar het betoog van de heer Boeing horende, zie ik daar nog even vanaf. En wellicht dat het college nog een flinke sluier kan optillen om een adequaat antwoord aan de heer Boeing te geven.
Dank meneer Boeing.
Ja, ik wil graag even interroeperen, want voorzitter, ik vind dat we uitstekend met de heer Van Schie kunnen overleggen vanavond, zo in deze opstelling. Dus laten we daarmee beginnen.
Maar ik word door de voorzitter...
Maar wij waren in dezelfde situatie, we wilden er een hamerstuk van maken, maar ik jammer genoeg constateer ik gewoon dat er een forse onduidelijkheid is over de archeologische situatie van Bennebroek, oud en nieuw, zeg maar even. En beide zijn na de wettelijke vaststelling dat we archeologie moeten, ruimtelijke ordening moeten onderbrengen, zijn gedaan. Hè, de actuele nu. En van de Bennebroek is ook gedaan aan de aanleiding van de wettelijke voorschrift dat in ruimtelijke ordening wordt gebracht. Dus ik kan me niet voorstellen dat wij iets nieuws verzonnen hebben in het kader van Bennebroek, terwijl Bennebroek het al had. En ik wil dan op zijn minst kunnen vergelijken op kaartniveau wat daar de verschillen zijn. En ik wil ook beslist niet dat we achteruit gaan in archeologische waardetoekenning aan Bennebroekse delen.
Dank u wel. Meneer Kokke.
Voorzitter, ik wil eerst even antwoorden op die vraag van die kosten. Ik dacht dat ik daar voldoende duidelijk over ben geweest en over dat handhaven. Naar mijn mening is daar geen enkel misverstand over. Als we het over handhaven hebben, dan hebben we het punt A dat als iemand iets wil in deze gemeenschap, dan behoort hij daar al dan niet een omgevingsvergunning voor te vragen. En bij het toekennen van de omgevingsvergunning wordt getoetst of aan alle vereisten wordt voldaan. En voldoen je er niet aan, dan krijg je geen vergunning. Voor de rest hebben we onze BOA's en onze opsporings, de toezichthouders die in de gemeente in de gaten houden waar zich activiteiten voordoen, waar geen vergunning voor verleend is. Daar worden geen extra kosten voor gemaakt, dat maakt er integraal onderdeel van uit. Dus ik voorzie daar ook geen extra kosten voor. En wat betreft de overige kosten heb ik, dacht ik, antwoord gegeven. En ik geloof niet dat ik dat moet herhalen. Ik hoop dat ik hiermee uw vraag voldoende duidelijk heb beantwoord. Ja, wat betreft de vraag met betrekking tot wat is er nou in deze rapportage wel of niet overgenomen van een in Bennebroek gehouden archeologisch onderzoek. Die vraag die kan ik hier niet 1, 2, 3 beantwoorden. Die zal ik moeten uitzoeken. Ik zou, en ik hecht er ook aan om die vraag uit te zoeken. Dus ik ga u niet voorstellen om zonder het uitzoeken van die vraag akkoord te gaan. Ik wil u alleen, ik wil kijken of ik voor de komende raadsvergadering u die informatie kan geven, zodat u tijdens de raad kan beoordelen of u dit punt al dan niet wil behandelen. Ik wijs er wel op dat op bladzijde... bladzijde 85 en volgende bladzijde, vijf bladzijden, bronnen worden genoemd die geraadpleegd zijn. Dat is nogal wat. En ik heb aangegeven dat dit een rapport is wat gebaseerd is op bureaustudie. Er heeft geen onderzoek in de grond plaatsgevonden. Er heeft onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot de historie van dit gebied en wat hier in de loop van de tijd zich afgespeeld heeft. Waar hebben ridders gezeten? Waar is gevochten? Waar hebben boeren gezeten? Waar hebben landarbeiders gezeten? Wie is waar vermoord? Waar kunnen we nog wat vinden? En op basis van een inschatting van al dat soort historisch materiaal en wat erin terug te vinden valt in de boeken, is dit overzicht geproduceerd. Ik moet u zeggen, als ik naar het bronnenoverzicht kijk en de stukken waar nog meer naar verwezen wordt, dan denk ik had het niet wat minder kunnen zijn. Maar ik vind, met de heer Boeing, ga ik u niet zitten overhalen om hier een hamerstuk van te maken, zonder dat die vraag met betrekking tot Bennenbroek helder is beantwoord. Want dat lijkt me gewoon politiek verstandiger om dat wel te doen. Dus ik zeg u toe dat ik zal kijken of ik u voor de raadsvergadering dat overzicht kan geven.
Dank u wel, meneer Kokke. Ik zie toch nog vingers omhoog gaan. De heer Boeing.
Ja, heel kort dan nog even richting de college. Ik heb ook genoten van het stuk om te lezen wat allemaal in de gemeente Bloemendaal allemaal is gebeurd in het verleden en hoe ik dat allemaal moet plaatsen. Dus in die zin was het goede middelbare schoolstof. Maar ik kan me voorstellen dat wij een duidelijke kaart krijgen, of elektronisch het dan maar, hè, want dat ik ben het met u eens, elektronisch is het een hele scherpe kaart, maar de elektronische kaart van de Bennenbroekse nota van een aantal jaar geleden naast de elektronische kaart van wat nu voor ligt en dan helder wordt gemaakt wat nou verschil is. En mijn preferentie is dat u eigenlijk de kleinste gemeende veelvoud van hoogarcheologische waarde probeert te vinden van beide kaarten. U begrijpt wat ik nu zeg? Ja, ja, dat is voor ingewijden die middelbaar school gedaan hebben.
Meneer Van Schie.
Maar dan kan ik ook een opmerking maken over driedimensionaal bouwen en rekenen en tweedimensionaal bouwen en rekenen. Dus dat is ook volgens mij iets van misschien wel van de vroegere zesde klas, de huidige achtste groep van de basisschool. Maar dit terzijde. Ik wilde aan het college vragen of er een fatale datum aan dit stuk zit. Zo niet, dan denk ik dat er gerust enige tijd voor genomen mag worden.
Meneer Kokke?
Het enige belang wat moet worden toegekend aan een adequate behandeling van dit rapport heeft te maken met het feit dat we dit in de bestemmingsplanprocedure moeten inweven. En hoe eerder dat vaststaat, hoe eerder een door u gesanctioneerd uitgangspunt is om in de bestemmingsplan op te nemen.
Ik ga proberen hem tot een afronding van dit agendapunt.
Dat laatste begrijp ik, maar er is dus geen fatale datum.
Nee, maar...
De fatale datum is 1 juli 2013, want dan moeten alle bestemmingsplannen klaar zijn. En daar wordt knetterhard aan gewerkt en we zitten in een hele hoop werk. Maar ik ga dat niet als argument hanteren om een onzorgvuldig besluit te nemen over dit rapport.
Nee, maar... ik wil juist tegenovergestelde. En als u zegt, ik heb daar iets meer tijd voor nodig dan tot voor de volgende raadsvergadering, dan mag het voor mij ook naar de daaropvolgende raadsvergadering. Ja. Dat heb ik geprobeerd duidelijk te maken.
Ik ga het proberen om toch af te ronden en samenvatten. De commissie heeft het rapport besproken. Archeologiebeleidsnota is daar overwegend positief over en het kan naar de eerstkomende raad toe. En daarbij geldt wel de toezegging van wethouder Kokke dat er dan een vergelijking ligt met de oude nota uit Bennenbroek. Als die er niet ligt, dan concludeer ik dat er behoefte is om dat dan in de eerstvolgende commissie op de agenda te zetten. Maar vooralsnog gaan we ervan uit dat het doorgaat naar de Raad. Ja? Volgende agendapunt. En dat is het duurzaamheid- en milieujaarverslag over 2010. Allereerst de vraag aan wethouder Schep of zij behoefte heeft aan een toelichting vooraf. Wethouder Schep.
Heel kort, voorzitter, dank u wel. Dit verslag is een verslag waarbij het traditionele milieujaarverslag wordt gecombineerd met ons duurzaamheidsdeel. In dat jaar, 2010, heette dat nog lokale milieuagenda. Het jaar wordt eigenlijk gekenmerkt door het veel werken aan de visie en aan het programma. En omdat er ook veel uren, ik heb eens even zitten tellen, meer dan 3 maanden gewerkt is aan de WABO door de medewerkers van het team milieu, is er in de uitvoering minder gebeurd dan dat ik eigenlijk had gewenst. Maar zo lezende was ik er toch eigenlijk wel tevreden mee. Dat was wat ik nog even vooraf wilde zeggen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schep. Wie uit de commissie wil erover het woord voeren? Ik zie de... Even kijken hoor. Meneer Van Schie, mevrouw Van Stralen, meneer Boeienk, de heer Burger en de heer Venema. Aan u het woord, meneer Venema.
Een hele goede nota en ik heb eigenlijk maar 1 vraag. Wij hebben aangedrongen op het incorporeren van het probleem van de lichtvervuiling in het kader van Bloemendaal Lichtstad. En mijn vraag is eigenlijk, hoe staat het daarmee? Doen wij nog wat aan die lichtvervuiling?
Dat is uw vraag, mevrouw Van Stralen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dit is weer een duidelijk rapport. Gedeeltelijk, het grootste deel natuurlijk wettelijke rapportage. Maar ook onze lokale milieuagenda nu gerapporteerd. Het is zorgvuldig samengesteld. Wij hopen dat u dat met ambitie gaat voortzetten. Er zijn nog een aantal dingen die doorgeschoven zijn of die nog verder ingezet kunnen worden. En ik hoor graag van u wat uw plannen zijn om de lokale milieuagenda inderdaad verder tot meer resultaten te gaan brengen. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Van Stralen. Meneer Boeienk.
Ja, voorzitter. Ik heb eigenlijk maar 1 vraag. En dat is dezelfde vraag die ik vorig jaar had en die al 10 maanden ter afwachting tot de beantwoording is. Namelijk, u heeft in 2009 3000 uur besteed, waarbij met eigen personeel en 1000 uur heeft u ingehuurd. Ik heb niet nagerekend, maar ik vermoed dat u dezelfde getallen in 2010 heeft. Ik had geen zin om weer een heel spreadsheet te maken met al die getallen in te voeren en zo. Maar mijn vraag blijft hoe u met de FTE van de afdeling Milieu uitkomt en dan 3000 uur rekent. Wij kunnen dat niet volgen, gezien dat u onze laatste gegevens iets van tussen de 3 en 4 FTE heeft voor die afdeling. En we zien dat graag toch. Die nota is fantastisch, hè? Het is helemaal in detail uitgewerkt waar alle activiteiten voor toe dienen en wat er hoeveel uur besteed wordt. Het is echt. Elke afdeling zou je graag wensen zich zo te laten rapporteren. Alleen als ik dan uiteindelijk optel, dan kom ik tot hele gekke gedachtegang. En dat kan niet waar zijn, dus ik wil daar een antwoord op krijgen.
Dank u wel, meneer Boeienk. Meneer Burger.
Het is een prima verslag. Goed leesbaar. En het is zorgvuldig tot stand gebracht. Dat kun je wel echt merken uit de prettige manier waarop het te lezen is. Ik heb 2 vragen. Eentje over pagina 17. Dat betreft het pilotproject Duurzaam Vogelenzang. Volgens mij een project wat nog loopt. Ik zou u willen vragen hoe op dit moment of dat project geheel naar uw wens loopt. En of we nog nieuwe dingen mogen verwachten. Dan het punt op punt, pagina 18. Dat gaat over de beglazing van, zeg maar, het plaatsen van dubbel glas bij scholen. Dat is, u heeft in 2010, in oktober, heeft u dat bedrag verlaagd om de, voor de verbetering van het binnenmilieu van basisscholen. U heeft toen besloten om het ook te, gewoon pondsgewijs te verdelen over die scholen. En ook de mogelijkheid aan de scholen zelf over te laten om te kiezen wat ze ermee doen. Maar er staat dan een fatale deadline van 1 september 2011. Dus mijn vraag is gewoon concreet. Kunt u enig inzicht geven of, zeg maar, de voorzieningen waar een school voor gekozen heeft in het kader van deze regeling, of die ook gerealiseerd zijn? Voor het overige geven wij als CDA-fractie een positief advies over dit verslag.
Dank u wel, meneer Burger. Meneer Van Schie.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de lovende woorden van de vorige sprekers. En ik vind ik wil er toch een compliment aan toevoegen. Een paar opmerkingen heb ik. Op bladzijde 12 staat dat er geen beleidsplan is voor openbare verlichting. En dat vind ik jammer. Want openbare verlichting is een van de grote stroomvreters. En ik denk met een nieuw beleidsplan, of met een beleidsplan, zou je tot behoorlijke besparingen kunnen komen met toepassen van nieuwe technieken. Met betrekking tot duurzaam bouwen heb ik dezelfde opmerking. Op bladzijde 17. De rest van bladzijde 17 mag ik niet over spreken. Dan op bladzijde 19 geen duurzame stroom voor de scholen. Ik vind dat ook zonde, omdat scholen eigenlijk de basis zijn voor nieuwe inzichten en om nieuwe inzichten aan leerlingen te brengen. En leerlingen zijn in gevoelige periodes om bepaalde dingen op te nemen. En als je die gevoelige periodes laat lopen, is dat gewoon zonde van de pedagogische moeite. Dus ik ben ervoor dat de scholen zich ook zullen gaan inspannen om duurzame stroom af te gaan nemen. Dan heb ik nog een bijkomende vraag. En dat is op de lijn Haarlem-Leiden. Daar zijn nu nieuwe oude sprinters ingezet. En die oude sprinters, en ik noem ze maar oude sprinters, want ze werken met open wielkasten, die maken beduidend meer herrie dan de nieuwe sprinter en de andere sneltreinen die over het traject lopen. Ik zal niet klagen en mopperen over die paar goederentreinen die er overheen lopen, maar die nieuwe sprinters die zijn echt irritant met betrekking tot de geluidsoverlast. En als ze bij de traliebrug al beginnen te remmen voor station Hillegom, dan denk ik dat er iets met de NS of met ProRail zou moeten worden overlegd wat zij daaraan denken te gaan doen. Dan heb ik het ongeveer gehad, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Schie. Mevrouw Schep, voor de beantwoording van de vragen uit de commissie.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst de commissie heel hartelijk dank voor de complimenten. En die complimenten wil ik graag overbrengen aan de heer Kranendonk die naast mij zit, omdat hij toch in grote mate de steller is van het stuk. Overigens natuurlijk ook ondersteund door alle medewerkers die daar een aandeel in hebben. Want het is natuurlijk een product van de organisatie. U kunt lezen dat er vele onderdelen van de gemeentelijke organisatie bezig zijn met ons milieu. Ik moet de heer Venema teleurstellen in die zin dat wij nog niet actief bezig zijn met de luchtvervuiling. Lichtvervuiling. Enerzijds, aan de andere kant, in de volgende commissie krijgt u van het college een voorstel voor de openbare verlichting, een beleidsplan, meneer Van Schie. En daarin zult u zien dat er ook een optie in zit om te gaan dimmen. En dan kunnen wij in ieder geval als gemeente ons aandeel in de lichtvervuiling wel doen. En dat is natuurlijk een aanzienlijk deel. En geeft u mij nog wat meer tijd om eens te kijken of we iets anders in het kader van die luchtvervuiling kunnen doen. Ik wil hier nogmaals benadrukken dat ik toch het beeld heb van de werkzaamheden, dat ze enorm zijn bepaald vorig jaar door het programma wat we hebben gemaakt. Hè, en door zeg maar de visie en het programma en de WABO. En dat daardoor zo'n actie op die luchtvervuiling toch een beetje als minder hoog op de prioriteitenlijst is geraakt. Mevrouw van Stralen, graag wil deze wethouder haar ambitie op het gebied van duurzaamheid voortzetten. En de plannen hebben wij natuurlijk neergelegd in onze visie en het programma voor 2011 waar we mee bezig zijn. En ik hoop dat dit jaar de WABO wat minder bepalend wordt voor de organisatie. Maar als er dan bijvoorbeeld een paar grote projecten als, ik noem maar wat, Zandvoort met het circuit of munitie, allemaal die traditionele milieutaken, veel aandacht vragen van de medewerkers, dan is het natuurlijk veel lastiger om wat te doen in het kader van de nieuwe projecten. Dat is toch een dilemma waar je iedere keer in zit. Enerzijds die wettelijke taken en anderzijds die taken die niet wettelijk zijn, maar wel heel erg gewenst. Meneer Boeing, u heeft gelijk. Die 3000 uur en dan ook nog die ingehuurde uren. Ik zeg u toe dat ik het afdelingshoofd zal vragen om dat, en schrijf het alstublieft even op, want kennelijk komt dat steeds niet in een of andere toezegging terecht, meneer Boeing. Dat het afdelingshoofd daar eens verantwoording over aflegt, over die uren, want dat is iets van de organisatie en niet van mij. Die kan daar vast een goed verhaal over houden. Ik ben blij dat meneer Burger het stuk zo prettig vindt om te lezen. Dat vind ik ook van belang, want dan wordt het tenminste ook gelezen. En u heeft het over duurzaam vogelenzang. Nou, ik zal u zeggen, wij hebben deze week heel hard gewerkt aan een raadsvoorstel over duurzaam vogelenzang. En ik heb vanmiddag zojuist gehoord dat het van de agenda van het college is afgevoerd. Ik weet nog niet precies waarom dat is. En dat was echt nodig om het deze week, of zeg maar komende week, te behandelen. Omdat we het dan aan de commissie van oktober zouden kunnen aanleveren. En dat zal nu niet het geval zijn, dat wordt november. Ik kan u nog niet zeggen wat de reden daarvan is, maar dat hoort u nog van mij. De beglazing van de scholen, ja, dat is een onderwijsbudget. En dat is ook door mijn collega Bruggeman met de scholen besproken. En ook, ik denk dat ik de boodschap aan hem doorgeef dat hij aan u verantwoording aflegt over hoe dat is gegaan met dat verstrekken van het budget aan die scholen. Dan, nou, het OV-beleidsplan, meneer Van Schie, ik heb het er al over gehad. Dan mag u zich de volgende maand helemaal op storten. En u heeft het ook over de scholen gehad. Ik ben het geheel met u eens dat het fijn zou zijn als de scholen zich ook inspannen om duurzame energie te gebruiken. Ik zal dat ook doorgeven aan mijn collega Bruggeman, want die doet dat. Die heeft dat contact met die scholen meer dan dat ik dat heb. De sprinters. Ik hoorde u iets zeggen, oh, het zijn oude sprinters of zijn het nou nieuwe sprinters? Ja. Nou, wij gaan dat natuurlijk leerleggen bij degene die daar verantwoordelijk voor is. En ik weet dat in ieder geval is dat NS of ProRail, dat weet ik ook niet. Maar we hebben natuurlijk ook nog steeds de brug, hè, die met zijn aansluitingen toch wel veel herrie maakt. En dat is ook iets wat nog onder onze aandacht is, want dat zou beter kunnen, is onze mening. Voorzitter, volgens mij heb ik alle antwoorden gegeven. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schep. Ik kijk even de commissie rond. Zijn de vragen vanuit de commissie beantwoord? Nou, ik ga gewoon dan weer. Meneer Venema knikt. Mevrouw van Stralen ook knikt. Meneer Boeing.
Voorzitter, ik hoor dat het college zich actief inzet om de NS te bewegen ander materieel te gaan inzetten. Maar als we het dan toch hebben over spooroverlast, dan zou ik het college willen vragen om met diezelfde persoon, maar dat is wel ProRail, als het over het spoor zelf gaat, om nog eens heel goed te kijken wat daar gebeurt tussen in de kruising Haarlem-Overveen, Bloemendaal, richting Vogelzang feitelijk, Heemstede. Want daar is een glijvloerse kruising van spoorlijnen. En ik kan u vertellen dat je om 1:30 s'nachts recht op je bed zit als daar een trein overheen gaat. En ik heb het nooit op mijn taak gevoeld om dat in een raadzaal te vertellen. Maar misschien dat in deze commissie, omdat we het toch al over het onderwerp hadden, misschien dat u toch al met diegene gaat praten, wellicht zou u dat punt mee kunnen nemen dat er een behoorlijk geluidsoverlast is op die kruising van die spoorlijn die daar plaatsvindt.
Dank u wel, meneer Boeienk, meneer Burger.
Ja, ik wil eigenlijk een positieve opmerking plaatsen. Vandaag was ook de actie op voeten in fietsende school. Ik heb daar zelf aan meegedaan bij de Floris Jozefschool in Vogelenzang. En ik moet u zeggen, het was weer gewoon geweldig om daaraan deel te nemen. Ik hoop dat andere, dat collegeleden en raadsleden die eventueel hebben meegedaan, dat ook zo hebben ervaren. Maar ik ben van mening dat het weer een hele goede zaak is om deze dag te organiseren.
Dank u wel, meneer Burger. Meneer Van Schie.
Dank u wel, voorzitter. Even, ik heb met betrekking tot die sprinters het niet over, het spoor zelf gehad, maar over het materieel. En daar is natuurlijk wat aan te doen als je aan het spoor iets verandert. En dan bedoel ik niet aan de rails, maar geluidswerende toestanden, die hebben we ook aan het ten noorden van de traliebrug. En even over de traliebrug. Ik ben... laat ik zeggen, ervaringsdeskundige, omdat ik aan die straat woon waar die brug op eindigt. Het is echt een verademing met betrekking tot de vorige brug die er lag. En ik word niet wakker van het overgaan van de sporen op de brug. Maar van sprinters word ik dus wel wakker. En dit even, niet omdat ik in mijn eigen voortuin zo graag wil praten, maar objectief gezien is het geluid ontzettend meegenomen, toegenomen. En ik zou het toch op prijs stellen als daar misschien opening wordt gemaakt dat ProRail daar iets mee gaat doen. En ik denk niet dat ik erover gaat om daar ander materiaal te laten rijden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Schie. Ik ga dit... agendapunt proberen af te ronden. Ik concludeer dat de commissie positief is over het milieu- en duurzaamheidsverslag 2010 en dat het als hamerstuk naar de raad kan. En ik noteer twee toezeggingen van mevrouw Schep. Toezegging 1, dat zij contact opneemt met de ambtelijke organisatie om uren op papier te krijgen. En dat zij in contact treedt met NS ProRail over de gesignaleerde overlastpunten in deze commissie. Meneer Boeienk?
Ja, na sleep, maar voorzitter, ik wil het goed geformuleerd hebben. Omdat het nu anders niet goed in de notulen komt. Het gaat om dat al in 2009 en ook in 2010 circa 3000 uur door de ambtelijke organisatie gespendeerd wordt. En ik een vergelijking wil zien tussen die 3000 uur en het aantal FTE's wat er in die afdeling aanwezig is.
Oké, dan staat het nu goed in de notulen. Dan stel ik voor om 5 minuten te schorsen en dan verder te gaan met het verbreed rioleringsplan. Tot 9:45. Nee, het is helemaal... Ik heropen de vergadering. Mag ik de leden van de commissie verzoeken weer hun plaats in te nemen? En de wethouder. Wethouder. Ik heropen de vergadering. We hebben op de agenda staan het verbreed gemeentelijk rioleringsplan. En mag ik vragen aan de wethouder of zij behoefte heeft om een toelichting vooraf te geven?
Ja, voorzitter, een korte toelichting. En die is eigenlijk meer over de wijze waarop dit stuk tot stand is gekomen. Ik moet u zeggen dat ik er bijzonder trots op ben dat dit stuk in onze eigen organisatie is gemaakt. En dat maakt het ook dat het een stuk is wat leeft en waar we ons heel erg in kunnen herkennen. En ik wil vast vooraf, wat dat betreft, mijn complimenten uitspreken aan de heer Hagens die naast mij zit en die dit stuk heeft gemaakt. Die complimenten zijn overigens ook uitgesproken door het waterschap en door de provincie. Ik hoop dat u het heeft kunnen lezen. Het is een redelijk omvangrijk werk, maar niet te. En dan hebben we zeg maar de details in de bijlagen gezet, zodat u dat niet allemaal hoeft door te lopen als u dacht, dat wil ik allemaal niet. Ik wacht af wat u daarop te vertellen heeft. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schep. Ik kijk de commissie rond. Wie wil er over dit punt het woord voeren? Ik geef het woord aan de heer Boeink.
Voorzitter, dank u wel voor het woord. Wij hebben... Ik begin allereerst om te vertellen dat wij het een zeer goed stuk vinden. In de zin van dat wij het een logische opbouw vinden en de gedachtegangen die erin zitten kunnen snappen. Dat wil niet zeggen dat we daarmee eens zijn, maar dat is een ander vraagstuk. Maar ik vind wel dat het, die compliment geef ik, het is fijn om te lezen en helder wat u aan het doen bent. Wij hebben vier kernopmerkingen en ik wil ze hier nu noemen, maar eigenlijk komen alle vier uiteindelijk op neer dat ik u ga verzoeken om een aparte sessie te organiseren. Want ik wil eigenlijk in detail met u, met de afdeling die dit schrijft, eigenlijk in detail door alle statements heen die erin staan, om stuk voor stuk door te discussiëren wat u nou eigenlijk daar zegt en hoe u tot die conclusie precies bent gekomen. Want ik vind, dit stuk heeft zo'n importantie. We gaan hier praten over een vijfjaarsperiode, maar feitelijk praten over 70 jaar. We praten over investeringen in 70 jaar tijd van tussen de 200 en 300 miljoen euro voor deze gemeente. Dat opgebracht moet worden door burgers in die 70 jaar tijd. En dat zijn zulke grote getallen met zoveel verstrekkende consequenties, dat wij dat niet in een kwartier hier of een half uur gaan proberen te verwerken. En zeker niet in de raad vervolgens in een kwartier of een half uur gaan ja op zeggen. Dus ik wil eigenlijk dat echt hoofdstuk voor hoofdstuk doorheen met een presentatie in de hand en stuk voor stuk doorlezen wat u nou eigenlijk allemaal daar zegt en hoe u tot uw conclusie bent gekomen. Dat allereerst. Dan kom ik tot de vier belangrijkste meldingen die ik heb. De eerste is waar ik zeker op in zou willen gaan is de vraag waarom nu u deze evaluatie doet. Die doet u op basis van dat u een nieuwe periode van 5 jaar ingaat. En dan is de kernvraag waarom u tot in deze evaluatie nu tot constatering komt dat u ongeveer een verdubbeling van de rioleringslasten voorziet en dat 5 jaar geleden nog niet zichtbaar was. Dat is natuurlijk een kernverschil van inzicht. En dat verschil van inzicht dat moet gewoon uitgemeten op tafel komen waar dat uit voortkomt. Zodat we ook weten welke parameters eigenlijk daar nou spelen en waar we aan kunnen, aan welke knoppen we daar eigenlijk dus ook aan kunnen draaien. En dat sluit aan op het tweede punt, dat is, wij zien hier drie niveaus van hoe we het verbrede rioleringsplan kunnen gaan inzetten. Een laag niveau, een basisniveau en ik noem maar een hoog niveau. Maar misschien is er wel een niveau basis min of laag plus. En die hele discussie, die zie ik niet. Ik zie dat model, de gedachtegang, zie ik natuurlijk niet in het stuk, want u gaat vanuit uw expertise, doet u een voorstel. Maar ik vind het van belang dat ik mij werkelijk ga verdiepen in deze vragen, hoe wij daar echt naar moeten kijken en of er geen andere varianten tussen zijn en waarom die er niet zijn en hoe u daar eigenlijk misschien nog wel anders over zou kunnen gaan nadenken. In lijn met hoe wij ook over de wegonderhoud gesproken hebben, waar we ook over de 40 jaar periode enorm bedragen kunnen gaan investeren en moeten investeren. En ook daar hebben wij uiteindelijk tot conclusie gekomen dat er tussen zwart en wit ook nog iets als grijs bestaat. En dat blijkt prima te kunnen waarschijnlijk.
Meneer Boeijink, mag ik uw betoog onderbreken? Want ik heb u het begin van uw betoog gehoord en u hebt daar in feite een ordevoorstel gedaan.
Ja, maar ik geef wel een lijn misschien.
En dat roept de vraag of we de hele behandeling niet zouden moeten doorschuiven. En echt de tijd voor uittrekken om dit agendapunt te behandelen. En dat zou bijvoorbeeld dan kunnen op het uitloopmoment van deze vergadering volgende week om 8:00. Dus dat is dan een mogelijkheid.
Ja, nou voorzitter, ik doe er graag aan mee, maar mag ik wel mijn andere twee punten nog noemen, zodat ik voorbereiden kan? Ik ben helemaal met u eens hoor. De
voorstellen gaan trouwens voor inhoudelijke
voorstellen. Ja, dat klopt. Dus,
ik ga wel mee met de gedachte die de voorzitter heeft. Ik kan me het volledig voorstellen en ik ga ogenblikkelijk mee met die gedachte. Maar de voorstellen gaan voor.
Ja, wat we dan wel kunnen doen is dat iedereen de gelegenheid krijgt om nu opmerkingen te maken die de wethouder dan gelijk volgende week kan meenemen in het totaalverhaal. Ja?
Is de wethouder het eens met het ordevoorstel?
Mevrouw Schep.
Heeft de wethouder geloof ik niet zoveel te vinden? Nee, maar ik vind namelijk een heel goed plan. Het is eigenlijk een fantastisch mooi onderwerp. Hè. Ik heb het zelf met heel veel genoegen gelezen en er ook met de heer Hagens over gesproken. Ik kan me heel goed voorstellen dat u zegt, wij willen daar nog wat meer van weten. Maar vergeef me dat ik in de vaart der volkeren, hè, van alles moet op tijd voor de begroting enzovoort, het nu zo aan u aanbied. Maar ik denk dat een presentatie heel passend is, dus dat wil ik graag voor u verzorgen.
Voorzitter, even in de richting van mevrouw Straal, als ik mag.
Meneer Van Schie.
De wethouders zijn te gast in deze vergadering. Ze bepalen niet de orde. De commissie bepaalt de orde. En als de commissie vindt dat er een extra sessie komt, dan denk ik, en de commissie besluit dat, dan denk ik dat de wethouder niet zal weigeren. Maar ze is niet in de positie om te weigeren. Wij bepalen de orde.
Maar goed, als voorzitter, de wethouder er graag aan meewerkt, dat is alleen maar positief.
Voorzitter,
maar dan vind mevrouw Van Stralen.
Dan vind ik het wel zo respectvol om ook te vragen aan de wethouder of ons ordevoorstel haalbaar is, of zij dat kan doen.
Ja. Oké. Okay. Dan geef ik nu weer het woord aan de heer Boeijink.
Ja, ik was dus bij het eerste punt heb ik gezegd, dat is waarom in deze evaluatie opeens een verhoging en niet in de vorige evaluatie daar al signalen van. Misschien, hoe zit dat precies? Wat zijn nou echt de grondslagen waarom het allemaal veel duurder gaat worden? Het tweede is, die niveaus waarvoor gekozen worden, zijn daar geen tussenniveaus in die waar we ook krijgen wat we nodig hebben in deze gemeente, maar misschien wel minder dan 300 miljoen moeten uitgeven. Het derde punt wat ik naar voren wil brengen is dat wij heel nadrukkelijk over de communicatie moeten hebben. Want als wij de belasting omhoog willen brengen naar zelfs twee keer zoveel, dan zullen we welke methode we kiezen, dan zullen de burgers er goed over geïnformeerd moeten worden. En dus ook daarom is van CES alleen al nodig om het heel scherp op het vizier te krijgen wat daar precies speelt. Het vierde punt wat ik naar voren wil brengen is dat wij hebben het oppervlaktewaterbeheer uitbesteed, zover mijn kennis reikt, aan Rijnland. Ik mis dat hele stuk in wat dat ten aanzien van het werkzaamheden eigenlijk omvat en waarom en hoe het in de FTE-bepaling is meegenomen. Ik zie dat eigenlijk niet terug. Het vijfde punt is ten aanzien van de synchronisatie met Bennebroek. Als ik het rapport goed lees, dan lijkt erop dat het vuilwatersysteem van Bennebroek goed onderhouden is en mee kan met de huidige beheersmethode die in Bloemdaal al in gebruik was. Maar dat het oppervlaktewaterdeel en het grondwatermanagementdeel van Bennebroek beduidend achterloopt. En ernstige problemen hebben, in ieder geval investeringen vragen. En ik wil eigenlijk in het kader van verschillende opmerkingen die ik regelmatig in de krant lees, een verduidelijking hebben wat van die 300 miljoen eigenlijk nu nodig zijn om Bennebroek op orde te krijgen. Want deze gemeente wordt regelmatig aangesproken door bewoners die menen in een bepaald dorp te wonen. Of het dan Vogelzang, Bloemendaal dorp is of Bennebroek, maakt niet uit. Waarin die bewoners menen dat hun dorp onbekend wordt en te weinig krijgt van deze gemeente. En ik wil gewoon op tafel hebben, wel eens in zo'n geval als dit, waar we nou eigenlijk over hebben. En dat lijkt me goed om daar maar eens een keertje wat zicht op te krijgen. Dank u wel, voorzitter. Dat zijn mijn hoofdpunten. Volgende week in detail, hoofdstuk voor hoofdstuk, gaan we er doorheen.
Meneer Venema, ja, ik wilde gewoon de ronde maken, maar... U bent nog niet aan de beurt. Meneer Burger.
Nou, het ordevoorstel van de heer Boeijink, daar wil ik graag positief op reageren. Wil ik één opmerking plaatsen. Het heeft ook met Rijnland te maken. Het is met name de reactie die Rijnland heeft verzonden op 31 augustus. Waarin we kunnen constateren dat Rijnland, zeg maar, in die conclusie trek ik daaruit, dat ze op dit moment behoorlijk op de rem trappen omtrent het overnemen van het beheer van stedelijk water. Terwijl ze in de periode dat ik daar in het bestuur zat, dat was al lang geleden, voor die fusie met die andere waterschappen, toen was er juist een enorme trend om dat van gemeente over te nemen. Dus ik zou graag u de volgende vraag willen meegeven, ook voor volgende week, wat dat nou, wat zeg maar die houding van Rijnland nu betekent, ook in financiële zin, want kijk bijvoorbeeld een baggerplan, daar heeft de gemeente Bloemendaal heel veel geld voor gereserveerd. Bagger, uitbaggeren en dan zou het worden overgedragen aan Rijnland, die zou het overnemen. Maar als ze dat niet doen, ja, dan heeft het natuurlijk voor Bloemendaal als consequentie dat we zelf weer het onderhoud moeten gaan betalen op termijn. En dan heb je het niet over de eerste 5 jaar, maar misschien over 20 jaar. En dat komt ook gerelateerd aan dit plan, komt dat naar ons terug. Dus dat heeft financiële consequenties. En ik moet u ook zeggen dat wij ook, het belangrijkste punt is wel ook op dit onderwerp, dat waren al die tabellen met die varianten die je had en waarin dan voor nu in dit voorstel wordt gezegd van ja, 5% te laten stijgen. Wij waren daar als fractie nog lang niet uit. Dus we zijn eigenlijk de heer Boeijink wel zeer erkentelijk dat hij dit voorstel heeft gedaan. Om dan volgende week alle informatie tot ons te laten komen en dan kunnen we mogelijk toch 29 september een beslissing nemen. Dat denk ik ook misschien niet. Maar in ieder geval volgende week gaan we er uitgebreider op in.
Interruptie, voorzitter, van mij. Ik vermoed namelijk dat wij volgende week donderdag er inhoudelijk op ingaan. Dat we daarna nog een sessie nodig hebben om nog eens financieel er helemaal op in te gaan. Want ik denk dat er zoveel achter zit waar we achter gaan komen. Dat wij nog wel 2-3 sessies nodig hebben om een beleidsplan wat 200-300 miljoen kost. Om daar een oordeel over te vellen.
Maar goed, die conclusie kunnen we wellicht uitstellen tot volgende week. Ja. Meneer Van Schie.
Dank u wel, voorzitter. Weer ga ik mee met de complimenten die er gedaan zijn. Ik heb een paar gedachten hier eigenlijk ook, maar ik zit op een iets lager abstractieniveau, denk ik, als ik mijn benadering daarover zie. Financiële consequenties hebben wij natuurlijk ook grote vraagtekens bij. En dat heeft volgens mij nogal de oorzaak in de afschrijvingstermijnen die gebruikt werden. Ik geloof dat in vroeger tijden de riolering 80 jaar mee moest, financieel technisch. En als je natuurlijk gaat spelen met de afschrijvingstermijnen, dan wordt het per jaar of duurder of goedkoper. En daar zit natuurlijk politiek wisselgeld in, als je het goed zou kunnen beschouwen. En het woord baggerplan is al gevallen. Hoe zit het met de implementatie van het baggerplan in dit rioleringsverhaal? En dan heb ik nog een praktische vraag. Vorig jaar heeft er aan de Leidse Vaart een bord gestaan met een zwemverbod in verband met vervuiling van het water. Nu weet ik dat er in Vogelzang een groot reservoir zit onder de straat en met een overstort dat in geval van calamiteit onweersbuien en zo, dan gaat het water niet direct de persleiding in, maar dan gaat het over in de Leidse Vaart. Er zullen wel meer punten zijn in de gemeente Bloemendaal. En dat heeft uiteraard gevolgen voor de waterkwaliteit. Zowel voor de kwaliteit als zwemwater, maar ook de kwaliteit voor het biologische evenwicht in. En ik zou daar toch graag wat aandacht, wat meer en steviger aandacht aan besteed willen zien. En ik zou ook eigenlijk graag willen dat er bij Rijnland wordt aangedrongen op onderzoek daarin. En misschien middelen ter beschikking stellen om daar iets aan te kunnen doen. Zeker gezien door de afgelopen tijd de enorme hoeveelheden water die met de regen- en onweersbuien naar beneden komen, dat daar ook enorme hoeveelheden vervuilend water in het oppervlaktewater terechtkomen. Dat kan natuurlijk niet, dat kan natuurlijk niet zo duren. Vandaar deze praktische vraag. En dan heb ik het weer gehad, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Schie. Meneer Wiedeman, heb ik net geen vinger van gezien?
Ja, zeker.
Nee, u wilt wel het woord.
Ja. Nou, helemaal. Vijf zelfs. Dank u wel, voorzitter. Ja, het stuk is een mooi stuk, lijvig en geeft veel informatie. Maar er zijn een aantal politieke punten daarin die lopen tot verdere discussie. En ik sta ook achter het voorstel van orde om volgende week daar inhoudelijk verder over te gaan na een presentatie. Want met name ben ik benieuwd naar de overwegingen die zijn gedaan om het financieel rond te breien. Een collega van het PvdA had het al over het spelen met de afschrijvingstermijnen, waardoor je dus de rentelasten kan beïnvloeden. Dat is natuurlijk wel leuk gevonden, maar hoe werkt het uit op de langere termijn? Als op een gegeven moment wanneer de technische levensduur 70 of 80 jaar is, maar je schrijft af over 40 jaar, wat doe je dan over 40 jaar? Dan krijg je geld terug? Dus de overwegingen hoe deze financiële setting is gedaan, daar ben ik erg benieuwd naar. Ik proef door de regels heen dat het uitgangspunt van, ach, we hebben nu een gemiddelde van 188 euro per jaar aan heffingen. Dat is een goede basis om te verhogen, want elders in de provincie betalen we bijna dubbele, 270, dacht ik dat was. Dus als dat het uitgangspunt is om de zaak te financieren, lijkt me niet gezond. Ik denk dat het beter geargumenteerd kan worden op de werkelijke behoeften. En daarmee kijk ik ook weer naar het wegonderhoud, hè. Rationeel of is het... kan het ietsje een steepje minder. Dus ik zit zeker op de centen en ik hoop dat we daar volgende week eruit kunnen komen. Maar of het in één sessie lukt, ik weet het niet. Dank u.
Dank u wel, meneer Wiedeman. Meneer Venema.
Ja, als ik deze discussie hoor, moet ik onwillekeurig denken aan Amerikaanse president Woodrow Wilson. Die voordat hij president werd, een leerstoel bestuurskunde had. Hij was de eerste, hij heeft het vak uitgevonden. En hij is bekend geworden door een uitspraak die hij deed, ik dacht in het congres. Hij was zelf democraat en toen zei hij in het congres, there's no Republican way to build the road. En ik heb de neiging om het daarmee eens te zijn. Maar ik geloof dat ik de enige ben hier in de Raad. Want wat ik allemaal hoor is dat de Raad heel graag in detail wil meedenken met de deskundigen die het rioleringssysteem op peil willen houden. En dat, misschien juich ik dat wel toe. Maar ik heb daar wel een aarzeling bij, omdat ik bij alle mensen die zo geïnteresseerd zijn in de details van die riolering, maar één ding hoor, impliciet en expliciet, het misschien kan het wel goedkoper. En ik ben geen alarmist natuurlijk, maar u weet misschien dat het bestuur van de stad New Orleans langdurig op deze wijze bestuurd is. En dat achteraf is vastgesteld dat deze zuinigheid de stad duur is komen te staan. En ik zou niet graag willen dat wij New Orleans achterna gaan. Dus ik zou willen pleiten voor een ruimhartig beleid als het gaat om de riolering. En ik heb zelf, mijn fractie heeft dat, en ik weet zeker dat onze stemmers dat ook vinden. Wij hebben wel wat over voor een goed afwateringssysteem. En ik zou het heel jammer vinden dat eerst er wordt vastgesteld dat het allemaal veel goedkoper kan, om vervolgens, als er dan een calamiteit is, de BNW verantwoordelijk te stellen voor deze rampen.
Ik zie de vinger van de heer Burger. We hebben wel afgesproken om even een inventariserend rondje te doen.
Ja, een interruptie
en
mag
niet
wel.
Zozeer met elkaar in debat te gaan.
Mag ik een korte opmerking plaatsen? De heer Venema doet het voorkomen alsof een aantal partijen al een bepaalde insteek hebben gekozen om het allemaal zo goedkoop mogelijk te laten zijn. U heeft het in ieder geval mij niet horen zeggen als woordvoerder van de CDA-fractie.
Dit is geen ordevoorstel.
Nee. En het is ook zo dat ik moet u zeggen.
Antwoord op mijn interventie.
Ik interrumpeer ook op uw interventie.
Nee,
op uw bijdrage. U zei van de
orde.
Ik geef een reactie op uw betoog niet. Dat doe ik. En ik moet u ook zeggen, en ik spreek uit ervaring vanuit mijn expertise van de werkgever waar ik werkzaam ben, dat we in Nederland. Op het vlak van waterbeheer, dat we tot de top van de wereld behoren. En dat geldt ook voor het rioleringsgebeuren. Dus de New Orleans-achtige toestanden waar u het over heeft, nou, die zullen in Nederland echt niet voor gaan komen.
Ik neem aan dat de heer Venema nu meer direct gerustgesteld is.
Meneer Venema, ik help het u hopen. Discussie wijst niet in die richting.
Mevrouw van Stralen.
Ik wil me nog even aansluiten bij de complimenten over dit stuk om te vermelden dat het ook wel heel vroeg beschikbaar was, zodat we het ook inderdaad echt goed konden lezen. Het gaat natuurlijk om een groot bedrag voor een belangrijke zaak. De kosten daarvoor moeten we met z'n allen opbrengen in Bloemendaal. Dus het is goed om dat ook even goed te bespreken. Ik denk dat dit rapport wel aantoont dat de situatie goed onder controle is, maar ook dat er nog veel te doen is. En de situatie in Bennebroek baart ons ook wel wat zorgen. En ook dat daar een inhaalslag nodig is. Het lijkt me goed dat we iets extra doen voor de sportverenigingen die waterproblemen hebben op de velden. Wat ik dan ook nog even wilde aanvullen om niet alles dubbel te zeggen. Ja, ik denk dat we proberen om het op een goed rationeel niveau te houden, onze riolering. Maar hij vraagt zich toch van, kunnen we de gevolgen voor de lasten van de burger misschien iets verzwakken door iets te temporiseren? Is dat nog een mogelijkheid? Zit dat er nog in? Of is dat niet wenselijk? Dat zou ik dan graag volgende week horen. Wat er nu ook gebeurd is, iedere 5 jaar wordt er naar gekeken. En nu staan we eigenlijk voor een verrassing dat opeens de kosten heel erg gaan oplopen, omdat er veel meer gedaan moet worden. Is het niet wenselijk om dat niet iedere 5 jaar te doen, maar om dat tussentijds ook af en toe te updaten, zodat je niet voor die verrassing komt te staan? Dat waren mijn opmerkingen. Dank u.
Dank u wel, mevrouw van Stralen. Dan stoppen we voor vanavond de behandeling van. Mevrouw Schep wil graag nog reageren. Nou, mevrouw Schep, aan u het woord.
Even terugkomend op de aanvangswoorden van de heer Boeijink. Ik vind het in dit soort voorstellen altijd lastig om een voorstel te doen. En dat staat er wel in. Wat de intentie van het college is om juist u een document te geven met dusdanig ingericht en met een dusdanige informatie dat u van daaruit u juist de keuze kan maken. Dat is de intentie van dit college. En het lijkt mij heel goed om, gelet op alle zaken die u nu naar voren brengt, daar een presentatie over te verzorgen. De enige zorg die ik daar wel bij heb, dat is meer een planmatige. En dat is van, het moet wel op tijd zijn om het in de begroting te kunnen verwerken. Dat is mijn enige zorg. En voor de rest wil ik die presentatie natuurlijk heel graag voor u verzorgen. Dank u wel.
Meneer Van Schie.
Ja, voorzitter, omdat het zo financieel ingewikkeld is, vind ik tenminste, zou ik toch wel graag in de komende sessie mijn favoriete financiële deskundige meenemen. Misschien zouden we moeten kunnen besluiten om de mensen van commissie Middelen daar ook voor uit te nodigen. Bij deze het voorstel.
Ja, voorzitter, ik... Over dat element, ik zei niet voor niks eigenlijk dat we een inhoudelijk onderwerp hebben. En we hebben daarnaast dus over welk niveaus je wilt en wat wil je precies bereiken. En volgens mij, meneer Venema, zijn dat heel normale doelstellingen overigens. Om met elkaar te praten over wat je wil bereiken. Dat gaat helemaal niet over de vraag of je iets niet wil. Het gaat over wat wil je bereiken. Maar er is een tweede punt, dat is financiën. En ik heb sterk het gevoel dat hier zodanige hoeveelheid denkwerk voor, nog bij kan komen. Dat het zomaar zou kunnen zijn dat we moeten besluiten om nog eens even extern ook wat, nog wat meer expertise erbij te halen. Over de vraagstelling van afschrijvingen, rente, gemeentebegrotingskwesties, hoe je dat het beste zou kunnen inrichten naar de toekomst toe. En dat moeten we niet proberen in een uurtje met elkaar, als niet-deskundigen op dit terrein, proberen met elkaar te gaan begrijpen. Want dat gaat ons vast en zeker namelijk niet lukken, dat weet ik bijna al zeker. En ik denk dus dat we ons ook niet moeten opjagen naar een begroting van november. We kunnen in november altijd besluiten om iets te doen aan de rioleringsheffing en zorgen dat we voor komend jaar gedekt zijn. Maar we moeten ons niet opjagen om gezien tijd een beslissing te nemen die vergaande consequenties hebben op inhoud of op financieel vlak.
Dank u wel, meneer Boeijink. Gelet op de discussie en de afspraken die zijn gemaakt om volgende week donderdag om 8:00 in deze zaal hier met het onderwerp verder te gaan aan de hand van een presentatie. Ik denk dat het goed is om vooraf nog even te kijken hoe de commissie het best bediend kan worden. En mevrouw Schep heeft de elementen van de discussie op tafel gekregen. En daar speelt het financiële zeker een rol in. En ik denk dat de uitdaging ook is om toch volgende week op alle vragen antwoord te krijgen. En zodat het wel naar de eerstvolgende raad kan. En op het moment dat volgende week blijkt dat dat niet het geval is, dan zien we op dat moment weer verder. Dat zou mijn voorstel en mijn conclusie zijn. Mevrouw Schep.
Voorzitter, ik heb één praktisch probleem. Onze organisatie houdt volgende week donderdag een zinnige dag. En die zijn dan tot een behoorlijk laat in de avond daarmee bezig. Ik natuurlijk niet, ik sta altijd voor u paraat. Maar de vraag is, moeten wij dat zo gaan doen of is er misschien nog een alternatief? Ik vraag het gewoon maar even aan u. Als u zegt het moet, dan moet het natuurlijk. Alternatief zou misschien een optie zijn.
Ja, ik kijk even naar rechts.
Voorzitter, ik denk dat u gewoon naar de commissie nog even moet kijken. Want ik vind het voorstel van meneer Boeijink een boeiend voorstel. En u zet het ambitieniveau bijzonder hoog door over een week de zaak op de rol te zetten. En dan te hopen dat het dan rondkomt. En als ik met meneer Boeijink meedenk, dan gaat dat wel wat meer tijd en inspanning kosten. En die heb ik er graag voor over. En dan doe ik liever de dingen gedegen dan dat we hier in een hurry de zaken gaan afraffelen.
Meneer Boeijink.
Voorzitter, wij hebben drie avonden tot laat in de avond vergaderd over 9 miljoen investering over 40 jaar. En we praten hier over een investering over 70 jaar van 200 tot 300 miljoen. Ik zou het bijzonder raar vinden dat wij dat in één avond, misschien zelfs in krap vinden, om in twee avonden, zo'n soort beslissingen, zo zwaarwegend voor deze gemeente, zomaar te gaan besluiten hier. Ik kan me niet voorstellen dat we dat gaan doen.
Doen we dat dan ook in een iets ruimer verband? Met bijvoorbeeld de commissie Middelen?
Ja, als volgende week donderdag geen optie is, dan zal in de drukke agenda gezocht moeten worden naar een ander moment.
Mag ik een datumsuggestie doen?
Nee, mag ik een voorstel doen, toch?
Nee, ik wil een datumsuggestie. Ik was eerst. Mag ik een datumsuggestie doen?
Meneer Burger.
We zitten 29 september hebben we raad. En daarna hebben we natuurlijk een normaal een vergadervrije week. Zou het misschien op die donderdag kunnen? Dan hebben we het, ik denk, over 6 oktober.
De donderdag na de raad. Meneer Venema.
Nou ja, gezien de plannen van mijn collega's om hier de tanden echt flink in te zetten en daar zeker een jaar over te doen, zou ik toch ervoor zijn dat we donderdag gewoon door laten gaan, omdat ik de stellige overtuiging heb dat de wethouder in deze behoorlijk deskundig is en dat je dan eerst in grote lijnen aangeeft waar mogelijk nader onderzoek gedaan moet worden of deskundigheid naar de raad gehaald moet worden. En dan kan vervolgens mevrouw Schep tegen de ambtenaren die dat betreft zeggen van nou, ik heb het bijna rondgekregen, maar op een aantal punten heb ik toch nog wat expertise nodig. Kan je dan en dan naar de raad komen? Want als we dat niet doen, dan wordt het allemaal wel erg vooruitgeschoven. En ik zou daar niet voor zijn, omdat in de tussentijd er niets aan de riolering gebeurt. En ik vind dat erg belangrijk, dat we de zaken niet laten versloffen. Oh, gelukkig.
Ik kan ook volgende week donderdag.
Nou, gaan we dan toch naar volgende week donderdag 8:00? Ja? En dan we kijken hoe we dat op een goede manier voorbereiden en of... Aan het eind van de avond bezien we of er nog meer sessies nodig zijn. Ja? Al dus besloten? Dan zien we elkaar volgende week om 8:00 hier over het verbreed rioleringsplan. Dan ga ik nu over naar het volgende agendapunt. Agendapunt 13, het jaarverslag van de adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit en de rapportage van het college over de uitvoering van het welstandsbeleid. Wil iedereen daar het woord over voeren? Niets. Ik maak even een rondje. Mevrouw Verkaik, mevrouw Van Stralen, heer Boeienk. Oké, dan geef ik het woord aan mevrouw Van Stralen.
Nou, we willen de adviescommissie in ieder geval bedanken voor deze rapportage. We zijn natuurlijk op een bepaald moment overgeschakeld op deze commissie en ik denk dat we daar goede rapportages over ontvangen. De aanbevelingen van die gedaan worden, die worden ook door het college gecommentarieerd en daar kunnen wij mee instemmen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Stralen. Meneer Boeienk.
Ja, voorzitter. Idem, we zijn eens met het college standpunt.
Dank u wel, meneer Boeienk. Mevrouw Verkaik.
Nou. Ja, daar is die. Ja, wij kunnen er ook mee instemmen.
Het is kort. Dan concludeer ik dat het de raadscommissie positief adviseert over het jaarverslag 2010 van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en de rapportage van het college over de uitvoering van het welstandsbeleid en dat het als hamerpunt naar de raad kan. Dan komen we bij agendapunt 14, het ontwerpbestemmingsplan van wijkgarage. Is er van de kant van het college nog behoefte om een toelichting vooraf?
Jeroen Rozema schuift even aan. Hij is de projectleider. Wat ik ook wil zeggen, dat is dat dit onderwerp al een keertje hier in de Raad aan de orde is geweest. Toen heeft hij ermee ingestemd. We zijn echter teruggefloten door de Raad van State, omdat hij wenste dat er een exacte verdeling plaats zou vinden van het aantal woningen over het terrein van Hillgate en het terrein van Reniersen. Het gaat niet om het aantal woningen wat in het geding is. Dat was en dat is hetzelfde. Het ging alleen over het verduidelijken in het plan met betrekking tot de verdeling van die woningen over die twee terreinen. Er zijn nog een aantal. We hebben intensief overleg gehad met Hillgate en met Reniersen. Die stemmen beide in met het bestemmingsplan zoals het hier ligt. Of het bestemmingsplan, er liggen ook een aantal bezwaren waarvan u de zienswijze in het stuk kan aantreffen. Neem aan dat u dat gezien heeft en dat het uw aandacht heeft. Wat betreft dit bestemmingsplan zijn we gelet op het verleden en de positie die partijen innemen gehouden om dit zo door te voeren. We stimuleren op de achtergrond echter dat er overleg komt tussen Hillgate en AM over een ander plan. Of dat ooit gaat plaatsvinden, dat zal de tijd moeten leren. Maar dat is wel de intentie van het college. Maar ik kan niet over rechten heen regeren. Maar als partijen zelf tot het inzicht komen dat een integraal plan beter is dan dit plan, dan hoort u dat van mij. En verder zijn we graag bereid om eventuele vragen te beantwoorden.
Dank u wel, meneer Kokke. Ik kijk de commissie rond wie er over het woord willen voeren. 1, 2, 3, 4. Dan geef ik het woord aan de heer Van Schie.
Dank u wel, voorzitter. Omdat het plan ook in ieder geval iets in zich heeft, waardoor wat minder draagkrachtigen in deze gemeente ook daar een woningkoning zouden kunnen verwerven, gaan wij daarin mee. En ik ga ook even in de richting van de heer Kokke. De vraag die wij hadden gesteld is: waarom kan er niet een integraal plan tevoorschijn komen? En in een vorig politiek leven hebben we het gehad over het verplaatsen van de firma Reiniers. Ik weet zelfs de locatie nog waar dat naartoe zou gaan. Is het mogelijk om daar nog iets van te zeggen? Met betrekking tot de verdere inhoud zijn wij akkoord met de wijzigingsbevoegdheid die het college heeft. Dat lijkt een prima oplossing. Dus wij hebben ook de zienswijze, althans ik heb de zienswijze gelezen. En ik kan met die beantwoording van de zienswijze kan ik heel goed meeleven. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Schie. Meneer Wiedeman.
Dank u, voorzitter. Ja, in 2009 hebben we ons al gebogen over dit project. Daar waren we echt positief over. Daar hebben we ook een besluit genomen. De wijzigingen brengen geen nadelen mee in mijn optiek. Dus wat dat betreft ben ik het mee eens met dit voorstel. Ik ben ook benieuwd wat de toekomst gaat brengen met betrekking tot integraal plan met AM. Met het grote terrein erachter. Dus wat dat betreft, voorlopig kunnen we akkoord gaan. En als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan ontstaat er een nieuwe situatie. En dan zullen we ons weer moeten beraden. Dank u.
Dank u wel, meneer Wiedeman. Meneer Venema.
Ja, ik zal mij graag aansluiten bij de wethouder. Maar ik doe dat niet nadat ik zeker weet dat er geen rechtsgrond is om deze zaak nog aan te houden. En wel hierom. U zegt terecht, de gemeente moet er alles aan doen om te proberen om dit plan te integreren in een groter plan wat de AM gaat uitvoeren en waarvan wij al eens een plan hebben gezien van Soeters, waarvan we hopen dat die ook betrokken raakt bij dit integrale plan. En mijn vraag is eigenlijk, ik had begrepen uit het stuk dat doordat er een bestemmingsplan vernietigd is, of een plan vernietigd is door de Raad van State, is er eigenlijk geen rechtsgrond op grond waarvan de partijen die deze plannen nu aanvragen kunnen overgaan tot een klacht wegens planschade. En ik zou graag willen dat de gemeente wat meer machtsmiddelen zou inzetten om partijen bij elkaar te brengen dan alleen de mededeling dat wij dat zeer op prijs zouden stellen dat zij dat doen. Maar nogmaals, ik kan de juridische details niet overzien en misschien kan de wethouder mij hier overtuigen dat het zo moet en niet anders.
Dank u wel, meneer Venema. Eerst het woord aan mevrouw van Stralen.
Ja, D66 kan akkoord gaan met het ter visie leggen van dit bestemmingsplan. Dank u.
Meneer Boeienk.
Voorzitter, ik heb eigenlijk twee vragen. Ik lees dat het college heeft in het nieuwe bestemmingsplan wat nu gemaakt is, ten opzichte van de vorige versie, de dakgoot verlaagd. En ik wilde eigenlijk weten of de binnenplantse vrijstelling voor dakgoothoogte nog steeds mogelijk is. Dus dat toch de bouwer weer zeg maar even een meter hoger kan dan nu eigenlijk in de tekst staat. Er staat nu 7 meter dakgoot en kan het dan niet 7 meter 70 worden en 10% vrijstellingsruimte daarin. Dat is de eerste vraag. En anders zou ik graag het college willen verzoeken om die binnenplantse vrijstelling voor een marge van 10% hier uit te schrappen. Anders hoef je ook niet te gaan verlagen. Dan raak je effect eigenlijk weer kwijt. En ook de zonneschaduwonderzoek heeft plaatsgevonden op wat nu voor ligt en niet met de 10% vrijstellingsruimte die er is. Dan het tweede punt is, we zien dan in de inspraakreacties nog veel ophef over de parkeerruimte. En over het vermoeden dat er minder parkeerruimte overblijft. Dat wordt weerlegd door de gemeente. Dus dat is allemaal ook heel begrijpelijk wat de gemeente schrijft. We hebben de vorige keer in 2009 verzocht aan het college of de projectontwikkelaar wellicht bereid zou zijn om binnen bestaande ruimte misschien wel parkeerplaatsen erbij te maken voor bewoners die dat wensen te betalen. En nou is er één parkeerplaats in het plan die verkocht kan worden, begrijp ik. Maar misschien is wel mogelijk om er 3 te maken. En als die aanwoners die daar zo graag een eigen parkeerplaats willen hebben en last hebben van overlast, misschien willen ze daar wel een parkeerplaats kopen. Nou, misschien is dat toch de overweging in dit nieuwe plan. Want het vorige plan was het een soort ondergrondse ruimte die geparkeerd werd. En nu is het toch boven de grond op maaiveld, begrijp ik. Dus misschien dat er toch wel meer ruimte is onder die huizen om nog wat met parkeren te kunnen. Verder zijn wij het eens met het plan. En gezien de mogelijkheden op verkeersontsluitingen langzaam en ook het snelverkeer richting het AM-trein. En lijkt me het prima in ieder geval om voorlopig maar op dit plan te gaan zitten. En dan kunnen we altijd nog zien of er wat meer uitkomt. Dat heeft gewoon met Hillgate en AM te maken, denk ik.
Dank u wel, meneer Boeienk. CDA niets. Dan het woord aan de heer Kokke.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dit is net een soortement quiz. Terwijl ik de antwoorden ga geven op de vragen die we weten, zoekt mijn co-piloot ondertussen naar de vragen die we even moeten op... naar de antwoorden van de vragen die we even moeten opzoeken. Hoe heet het? 2 voor 12, geloof ik, of zo, hè? Ik geef...
Is het geen 10%
af? Nee, oké. Ja. Kijk, ik heb al wat. Ik moet ook bellen even. Ik ga even in op de opmerking over de rechtsgrond. Ja, meneer Venema, maar we kunnen, denk ik, als we die vraag aan juristen voorleggen, dan zou ik bijna zeggen dat het einde wel eens zoek zou kunnen zijn. Dus ik zou die vraag eigenlijk niet juridisch willen beantwoorden, ik zou hem eerder bestuurlijk willen beantwoorden. Wij hebben als college toegezegd dat we in principe mee willen werken aan dit plan. We hebben dat gevolg gegeven door het ontwerp bestemmingsplan te maken. We hebben meegewerkt aan het plan zoals het nu ligt. En daar zit zoveel commitment in van de zijde van de gemeente dat ik de juridische weg niet op zou willen gaan om te bestrijden of we daar nog onderuit kunnen. Ik zou dat bestuurlijk ook niet netjes vinden. Ik denk dat het veel beter is om het project maar even op zijn beloop te laten. Dit project dat duurt al een hele tijd. De kosten nemen daarmee toe. En in een markt waarin de prijzen dalen, zou het wel eens moet nog maar blijken of het verkocht kan worden. En wij doen niks anders dan zowel tegen AM als tegen Hillgate zeggen. Is het nou niet beter dat er een integraal plan komt voor beide, omdat daarmee de kwaliteit van het totale gebied zou kunnen worden verbeterd. Beide partijen zijn met elkaar in gesprek, die informeren ons daar niet allemaal over. Ik weet dat ze praten, wij praten met beide partijen apart. En ik heb de stille hoop, zonder dat ik daar verder ook maar één garantie aan kan verbinden, dat er een moment zou kunnen ontstaan waarin partijen het eens zouden kunnen worden over een gemeenschappelijke aanpak. Kijk, AM zegt tegen Hilke, we willen het wel overnemen, bied het maar aan. Maar dan ontstaat er dus een situatie van loven en bieden waar ik niet tussen zit en waarvan ik niet kan beoordelen of dat redelijk of niet redelijk is. Maar dat zullen die partijen toch onderling met elkaar moeten uitvechten, wij. Dus ik denk dat de juridische weg niet de weg is die we zouden moeten gaan. Maar dat we bestuurlijk... Ik wil me hier niet de superlatieve uitdrukken, maar u kunt ervan uitgaan dat we waar we kunnen sturen en drukken, dat zullen doen. Ik hoop dat ik daarmee uw vraag heb beantwoord. Dan wat betreft de vraag van de VVD... er is geen 10% marge in dit plan voorzien. Dus de voorstellen zoals ze er liggen, zijn de voorstellen. En als u dat vaststelt en er zit geen marge in, dan hebben wij als college geen vrijheid om daarvan af te wijken.
Meneer Boeienk.
Als ik me niet vergis, is in onze richtlijnen voor bouwen en bouwvergunningen, hebben wij ruimte volgens mij daar om dan tot 10% afwijking toe te staan. En ik wil eigenlijk hier proberen te voorkomen dat die ruimte wordt genomen door de uitvoerende kant van het bouwproject. Hoe dan ook. Dus ik zie daar graag een actie voor.
Het standpunt van het college is dat we aan u vragen om in te stemmen met het bebouwde oppervlakte, zoals het genoemd is, wat aanzienlijk kleiner is dan wat in het vorige plan stond, met een lagere hoogte van de bebouwing dan in het vorige plan stond. We hebben niet de intentie, in dit voorstel zit geen vraag om in te stemmen met de marge van 10%, dat zijn we ook niet van plan. Mocht dat onverhoopt aan de orde komen, dan kom ik daar bij u op terug. Wat betreft uw vraag met betrekking tot parkeren, is het zo dat dit plan wel degelijk voorziet in de parkeergarage onder de gebouwen. En ik denk dat de maximale parkeercapaciteit in dit gebied is gerealiseerd. En ik denk dat de parkeerproblemen uitgaande van de realisering van de parkeernorm in dit gebied niet zozeer worden veroorzaakt door dit plan op zichzelf, maar natuurlijk veel meer worden veroorzaakt door de overbuurman, waarvan je mag hopen dat zijn populariteit in de loop van de tijd tot normale proporties zal slinken en dat daarmee het probleem ook gaat verdwijnen. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel, meneer Kokke. Ik kijk de commissie nog rond. Meneer Venema.
Ja, ik vind het wel een aantrekkelijk antwoord wat ik gekregen heb. Als ik u goed beluister, zegt u eigenlijk, maar misschien moet dit helemaal niet in de notulen, maar ik weet ook niet of het zo is, we hebben een vrij minimalistisch bestemmingsplan gemaakt. Mocht het nou zo zijn dat de partijen tot overeenstemming komen voor een integrale bebouwing, en wij vinden dat een mooi plan, dan zou het zo kunnen zijn dat we alsnog toestaan het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat er een grotere bebouwing kan komen op die ruimte. Of ben ik nu helemaal verkeerd bezig?
Ik zie een aantal, de heer Boeienk en de heer Burger, die willen interrumperen, willen reageren. Meneer Burger was eerst.
Ja, ik vond één passage van wat u zei wel aardig. Van misschien moet dit niet in de notulen. Maar u realiseert zich wel dat dit gewoon via internet altijd weer terug te luisteren is. Dus wat u zegt, ja, ik vind het grappig. Ik vind het
leuk.
Ik vind het leuk,
ja.
Maar
meneer Boeienk.
Alles komt hier toch meteen in de krant. Dat weten we toch.
Ja, voorzitter, het is geen interruptie hoor. Ik hoopte even op de tweede ronde mee te mogen doen. Is dat zover? Oké. Nou, ik wil graag genotuleerd hebben dat het college in het daadwerkelijke bouwvergunning niet gaat toestaan een hogere dakgrootte dan 7 meter te hebben. En ook niet in de werkelijkheid van de bouw dat ook niet gaat toestaan. Dus ik wil genotuleerd hebben dat het college gaat handhaven op 7,0 meter. En het lijkt mij heel verstandig dat we met elkaar even afspreken, omdat daar feitelijk ook het de hele zonneanalyse op gebaseerd is. En dus niet dat er zo dadelijk op 7,70 meter van daggrond zit en het nokhoogte ook 10% hoger is en uiteindelijk de mensen toch weer een andere schaduw hebben dan nu allemaal keurig uitgelegd is hoe het zit. Wat prima is op dit moment. Ja. Hierbij.
Ik dan vragen, voorzitter,
meneer Vosking,
vanaf welk meetmoment? Er is nogal wat niveauverschil in de buurt.
Voorzitter, dat is helemaal gedefinieerd in het bestemmingsplan, dus het staat er prima allemaal.
Meneer Kokker, wellicht welke mogelijkheden het college heeft om vergunningen te weigeren als die zouden worden aangevraagd?
Ik zou in wat betreft de vraag van de heer Meijnema willen antwoorden dat dit zeker niet een minimalistisch plan is. En dat wil ik ook eigenlijk helemaal niet gezegd hebben en al helemaal niet genotuleerd hebben en al helemaal niet in de krant. Want dat zou betekenen dat wij een wanprestatie ten opzichte van heel Kate zouden hebben geleverd. En daar is al helemaal geen sprake van. En verder zou ik mijn woorden met betrekking tot eventuele integratie van plannen niet nog een keer willen overdoen. Dat lijkt me meer dan duidelijk. En wat betreft... ik heb er net aangegeven dat in de stukken staat wat het college u voorstelt. En mocht ik daarvan afwijken en daar zie ik voor ons geen enkele aanleiding toe, dan kom ik bij u terug.
Dank u wel, meneer Kokke.
Voorzitter,
zijn er nog levende commissie die op willen reageren?
Ik zie meneer Van Schien. Ik heb nog een vraag gesteld in de eerste ronde. En die ging over het eventueel verplaatsen van de firma Reiniersen.
Het is de koninklijke firma Reiniersen. Generaties lang gevestigd op deze locatie. En er lijkt geen enkel zicht op enige beweging om op een andere plaats zich te vestigen dan hier. Integendeel, men heeft zich in dit plan juist ingedekt. Voor het geval het bedrijf niet meer zou bestaan, dat dan woningbouw op hun plaats mogelijk zou zijn. En ik lees dat niet vanuit een optiek, maar dat zou best kunnen, dat ze zich gaan verplaatsen en dat ze dan woningen bouwen. Het is veel eerder dat als het naar mij smaakt dat als het bedrijf ophoudt, dat er dan woningen zouden komen.
Dank u wel. Dan concludeer ik dat u positief bent over het ontwerpbestemmingsplan van Wijk Garage en dat dat als hamerpunt door kan naar de Raad. Dan komen we bij het volgende agendapunt. Agendapunt 16, informatieprojecten. Ik constateer dat de heer Venema de vergadering verlaat. Het woord is aan het college voor het agendapunt informatieprojecten. De heer Kokke deelt de informatieprojecten rond. Dank u wel, meneer Kokke, voor de rondgedeelde informatie.
Voorzitter,
wilt u ook nog een toelichting verzorgen?
Zoals te doen gebruikelijk stelt u mij de gelegenheid om in deze vergadering een actueel overzicht uit te reiken van de stand van zaken van de projecten. Het overzicht is vanmorgen afgerond. Ik denk dat het voor zichzelf spreekt. Bij Park Brederode gaan de ontwikkelingen door. En er wordt naastig getracht om zelfstandige woningen en kavels te verkopen. De sociale woningbouw die is gestart. En er wordt gezocht naar een alternatief plan voor het hoofdgebouw. Wat dan woningen zou moeten bevatten die wel te verkopen zijn. Het Brouwers Kolk hebben een plan van Cobraspen ontvangen. Dat is nog niet helemaal naar onze wens. We willen met name meer financiële gegevens hebben. Dus daar wordt ook aan gewerkt. Vogelenzang Noordoost, dat ligt even stil vanwege de markt en uit capaciteitsgebrek. De seniorenwoningen Vogelenzang die worden binnenkort opgeleverd aan het einde van het jaar. Het Marine Hospitaal, daar gaan we zo meteen over praten. De Haringbuis, daar hebben we deze week twee bijeenkomsten gehad. Een bijeenkomst met de bewoners in de buurt. Om na te gaan wat zij waardevol vinden om te behouden. En wat hun wensen zijn met betrekking tot de invulling van het gebied. En we hebben een bijeenkomst gehad met 90, die waren er niet allemaal, maar ze hebben zich 90 belangstellenden getoond. En daarbij is de opdracht aan het bureau Primavera om na te gaan wat de wensen van die mensen zijn. Dit is altijd heel grappig, dat als je dus met een visie komt, dan zeggen mensen, ja, hoe kan je met die visie komen, want je hebt me niet gehoord. En als je zonder visie komt en je zegt, wat vind je er zelf van? Dan zeggen ze, ja, kan je zelf even eerst vertellen wat je ervan vindt. Nou, die bijeenkomst die was er nou juist opgericht om met die groep van 90 potentiële kopers, wat natuurlijk een hele diverse groep is, met allerlei ambitiesniveaus, om te kijken wat daar nou rijp en groen in zit, in welke richting mensen willen, want dat hebben we nodig om dat stedenbouwkundige plan te maken. We hebben volgende week weer twee bijeenkomsten, waarbij de resultaten van die twee bijeenkomsten zowel naar de bewoners als naar die potentiële groep van kopers wordt teruggekoppeld. Dus daar wordt flink aan gewerkt. Nou, het gemeentehuis van Bennebroek zijn we bezig met de voorbereidingen voor de verkoop. Bennebroek Oude Kern. Ja, ik wil hier nog eens herhalen voor alle duidelijkheid. En ik heb dat toen ook bij de behandeling in de commissie gezegd. Dat ik het buitengewoon betreur dat als wij in de visie iets over het hoofd zouden hebben gezien. Dat is niet de bedoeling geweest. En ik heb ook vanaf het begin af aan tegen iedereen gezegd. Als iemand van mening is dat er afspraken zouden zijn gemaakt, laat mij die afspraken dan zien. Want dan kunnen we op basis van die afspraken kunnen we nagaan hoe we dat in de vervolgfase een plaats geven. Ik moet u zeggen, tot op dit moment zijn er wel mensen die zeggen dat er afspraken zijn gemaakt, maar ik heb nog geen enkele afspraak zwart op wit gekregen. We hebben natuurlijk wel zelf onze eigen dossiers nagelopen en we zijn daar tegen één afspraak aangelopen. Een afspraak die overigens in het voorontwerp bestemmingsplan nagekomen is door het vorige college in Bennebroek. Namelijk, dat is opgenomen, die toezegging is opgenomen in het voorontwerp. Dat wil niet zeggen dat die afspraak ook een tenzij in zich hield. En de omstandigheden zijn wel degelijk veranderd en er moet dus nagegaan worden of dat tenzij wel of niet gebruikt gaat worden. Daarover wil ik graag met betrokkenen om de tafel. We gaan de bewoners uitnodigen voor een gesprek, de bewoners van de Witte de Witlaan. En ik heb na de behandeling van het onderwerp hier in de commissie, in uw commissie, de voorzitter van de vereniging Meerwijk uitgenodigd voor een gesprek. En die heeft toen gezegd, dat wil ik alleen maar doen onder de voorwaarde dat de stichting Erfgoed Zuid-Kennemerland erbij was. Wat ik natuurlijk gehonoreerd heb. Heb ik veel moeite gedaan om een datum te vinden op 7 september. En u weet dat die om de bekende reden is me die niet nagekomen. Alhoewel het college voor 7 september een uitspraak had gedaan over dat bezwaarschrift. Omdat er helemaal geen besluit was genomen wat voor beroep vatbaar was. Zodat je... Goed, ondertussen probeer ik naast de partijen om de tafel te krijgen. En het is gewoon de intentie om zakelijk afspraken op papier te krijgen, boven tafel te krijgen, te kijken wat er nodig is. En dan gaan we alles afwegen en dat gaan we aan u voorleggen. En dan willen we verder. Vogelenzang Dorpshuis, nou daar is de feestelijke opening deze maand. En het wordt zelfs geopend door mijn collega Schep. En veel beter kan je bijna niet krijgen. Voorzitter, dat was mijn toelichting.
Er is ook nog een pagina 2.
Nou, de bestemmingsplannen, dat loopt. Alle bestemmingsplannen staan op de rails. Daar zijn we dus allemaal druk mee bezig. We zitten in achtereenvolgende fases. We komen binnenkort met Vogelenzang terug. Daarna Aardenhout. Bloemendaal, u ziet hier dat er nogal een diversificatie is. in het aantal inspraakreacties. Ik mag Vogelsang daar wel mee complimenteren. En we zijn gestart met Overveen en het landelijk gebied. Bloemendaal en Zee, daar worden ook de voorbereidingen getroffen. En ook met de duurzame ontwikkeling van de landgoederenzone. Dat zal ietsje vertragen, denk ik, uit capaciteitsoverwegingen. En we gaan met name aan het bestemmingsplan landelijk gebied veel aandacht besteden. Met het oog op het feit dat daarin is opgenomen een wijziging in het bestemmingsplan om de hekken bij de Amsterdamse waterleiding Duinen mogelijk te maken. Dat is het voor...
Dank u wel, meneer Kokke, voor de informatieverstrekking van een groot aantal projecten. Dan ga ik nu... Ja, het is informatie... Dit punt heeft beoogd om het college informatie te verstrekken over een aantal projecten. En ja, het is niet mogelijk om vervolgens alle projecten te gaan bediscussiëren, want dat is een avond op zich. Ja, maar als ik dat u toesta, dan moet ik ook andere commissieleden dat toestaan. Dus u kunt uw vraag natuurlijk wel schriftelijk stellen. Agenda punt 17, mededelingen van het college van BMW. Meneer Kokke.
Ik had er twee eigenlijk, voorzitter. Maar ik had er eentje voor de heer Menema, maar die is weg. Venema, mijne Venema. Dat de bouwwereld wordt gekenmerkt vanwege het feit dat er driedimensionaal wordt gebouwd. De bouwwereld kent geen tweedimensionale bouw. En bouwkosten worden er ook in een driedimensionale ratio uitgedrukt. Dat is mijn eerste mededeling. En mijn tweede mededeling is, daar wordt ook toe opgeroepen door wat de heer Burger heeft gezegd. Ik ben vanmorgen om 8 uur op de BSV geweest en heb het genoegen gehad om daar 11 klassen toe te mogen spreken. Van allemaal kleine kindjes die dag te voet of met de fiets waren gekomen. En ik heb ervan genoten.
Dank u wel, meneer Kokke. Mevrouw Schep.
Ja, ik wil een mededeling doen over het fietspad Amsterdamse Waterleiding Duinen. Door de natuurwet is dat vooralsnog van de baan. De buitenvariant kan niet worden gerealiseerd. U heeft het ongetwijfeld ook in het weekblad gelezen. En de gedeputeerde gaat nu met alle belanghebbenden op zoek naar een andere variant. Maar omdat u nog zo maar beperkt bent geïnformeerd over die natuurbruggen en dat fietspad, heb ik aan de provincie gevraagd of ze toch niet eens een keertje, want ik ben er al een half jaar mee bezig, u willen informeren in een commissie over een aantal zaken. Dus de natuurbruggen, het fietspad van de Amsterdamse Waterleiding Duinen en ook de Noordwest Natuurkern. En zij zullen dan eerst een presentatie verzorgen in het college en daarna komen ze naar u. Dus ik hoop dat de commissie tijd in de agenda kan inruimen om deze presentatie van de provincie en de PBN te kunnen aanhoren. Daarnaast heb ik enige tijd met medewerkers overlegd over de presentatie met betrekking tot het verbrede rioolplan. Het lijkt ons, gelet op het belang en de kwaliteit van het product, goed om de tijd te nemen om een goed product hier over de bühne te zetten. En wij zullen op zoek gaan naar een oplossing waarbij u dan wel het plan een jaar kan uitstellen. Dan wel dat u, want u hoeft de tarief pas vast te stellen in december. Meestal worden de tarieven vastgesteld in december. En de begroting hoeft namelijk niet te worden aangepast. Dus er liggen twee opties om niet dat bij de begroting al te hoeven geregeld hebben. Het kan eventueel voor december, als u het tarief moet vaststellen. Maar u kunt ook zeggen, laten we het nog een jaar gaan en laten we er met elkaar een goed traject over lopen. Dan doen we het jaar daarna. Dat waren mijn mededelingen. Voorzitter, dank u wel.
Mevrouw Schepper, als ik u goed beluister, komt hij weer terug op het eerdere agendapunt waar we besloten hebben volgende week door te gaan met het verbreden rioleringsplan. Of versta ik u nu verkeerd?
Dat klopt. Ik geef u informatie en oplossingen waardoor het niet zo snel in de tijd hoeft te worden gezet. Gelet op het feit dat het toch in de ambtelijke organisatie lastig ligt op die dag. En dat het ook niet zo makkelijk is, want we hebben even gepraat over wat betekent dat nou precies zo'n presentatie en hoe doe je dat om dat op zo'n korte termijn te doen.
Dank u wel. Meneer Boeijink.
Ja, voorzitter, ik wil benadrukken dat wij, in ieder geval ik, op geen een wijze behoefte hebben om het... een jaar uit te stellen of zoiets, of beslissing helemaal niet. Ik wil alleen zulke soort beslissingen die zo vergaand zijn, wil ik zo goed doorgronden dat wij met elkaar kunnen zeggen in de raad op een gegeven moment, eigenlijk zonder verdere vragen en opmerking, het is een goed plan. En dan kunnen we gewoon iedereen uitleggen in deze gemeente dat wij zorgvuldig zijn omgegaan met de eisen die we moeten stellen aan het verbreden rielingsplan, maar ook aan de financiële gevolgen. En dat moeten we beide kunnen uitleggen en daar moeten we echt even goed op door gaan praten. Dank u wel.
Meneer Burger.
Ja, ik zou nu graag willen weten of het nou volgende week wel of niet doorgaat. Ik denk het niet als ik het zo hoor, maar wat je dan wil. Nee. Op die alternatieve datum die ik had voorgesteld?
Ik wil dan voorstellen dat het college in overleg met het CVO zoekt naar een datum waarop het kan plaatsvinden. Meneer Van Schie.
Ik ga helemaal mee met de gedachtegang van de heer Boeijink. En uiteindelijk geeft de wethouder aan dat er in ieder geval binnen een jaar ruimte is om het grondig door te akkeren, om die term nog maar eens te gebruiken. En dat het dan op één middag moet, of één avond, misschien moeten we daar een andere vorm voor vinden. Maar ik zou het ook wel op prijs stellen als het in een iets breder verband ging dan alleen de commissie grondgebied. Ja, principieel geen probleem.
Verder geen mededelingen meer van de kant van het college. Dan sluit ik hierbij de openbare vergadering. En dan...